Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met Jurriën Koopmans. En we hebben Henk.
Hallo.
En Klaas Wassenaar. En last but not least, Peter Beukelman. Ja, ja, goed. En mijn naam is Joon Jongepier, voor degenen die het nog niet weten. En ja, we beginnen altijd traditiegetrouw eerst met de goud, zilver, de bitcoin, staatsschuldmeter en fertility index. Hebben we ook alweer een tijdje niet gehad, hè? Ja, en goed, ja, dan hebben we een hele hoop berichten voor jullie. Goed, ja, laten we gewoon beginnen met goud.
Of met de bitcoin.
Met de bitcoin, ja, dan doen we eerst de bitcoin. Die staat iets onder de 600 eurotjes, 595 eurotjes. En heeft deze week een beetje geschommeld, hij heeft 620 geweest en zelfs een keertje 570 geweest. Maar nu is hij iets omhoog aan het krabbelen, hij staat op de 595 eurotjes. Goud.
Het zit op 1366,95, nu weer 50. Het is nog steeds open, dus bewegelijk. Maar wel, ja, goed. Nog niet heel lang geleden zat hij op 1200. Dus je kunt mooi wat hebben verdiend. Als...
Nou, ik heb nog meegemaakt de 1100.
Ja. Ja, dan hebben we olie. Dat zit op 45,22. Wel weer ruim beneden de 50. Dus ik heb deze week nog weer goedkoop kunnen tanken.
Maar je gaat wel een beetje een opwaartse lijn, hè?
Ja, er zit wel een opwaartse lijn in. Maar ik vind het wel opvallend. Hè? Wij hebben dan een Tango hier in de buurt. Maar die heeft op donderdag altijd hele lage prijzen. En wat je dan ziet... Dat is dat de Shell ook heel toevallig op donderdag de prijzen lager heeft dan de rest van de week.
Ja, dat is logisch, hè?
Ja, ja, nee, maar je hebt bijvoorbeeld ook andere ketens die dan niet meegaan. Hè? Dus die blijven dan op een hogere prijs zitten.
Mm-hmm. Ja, de vruchtbaarheidsindex.
Ja, daar zit toch een behoorlijke curveverschuiving in. Dan moet ik even uitleggen wat de vruchtbaarheidsindex ook alweer is. Dat is het aantal verschoten liter zaad per geboren kind.
Oké.
Nou ja, dan heb ik het nu vooral over verwekte kinderen dan. Uh-huh. En dan zien wij zeg maar dat nu Rutte heeft gezegd dat eigenlijk dat hij het Oekraïne-verdrag naar zich neer gaat leggen. Dat, ja, dat er nu meer vruchtbaarheid is per verschoten liter zaad.
Oh.
En wij denken dat dit komt door gewoon woedende frustratieseks.
Mm. Ja. Okay. Ja.
Onderbuikgevoel, hè?
Ja, ja. Nou ja, misschien heeft het ook al een invloed gehad op de marihuana-index. Want die is ook aan het stijgen. Die staat nu op 341,74. Goed, dan gaan we nog even naar de staatsschuldmeter. 485 miljard, 150 miljoen in het rood. Ja, dat is de Nederlandse staatsschuld. Ja, kan er niks aan doen, jongens. Ja, dan gaan we naar het nieuws toe. Laten we beginnen met... ja, dat is een positief bericht. Want er heeft ergens in de wereld een libertariër een prijs gehad. Hoi, hoi, eindelijk erkenning.
Zuid-Afrika, hè?
Zuid-Afrika, het communistische Zuid-Afrika?
Ja, nee, daar heb je ook een libertarische partij.
Oké.
Okay. Daar heeft een economische wetenschapper, die heeft in Zuid-Afrika een prijs gehad.
Oké, okay, en nog een blanke zelfs.
Ja.
Ik heb er even contact over gehad met iemand, een libertariër uit Zuid-Afrika die ik ken. En ik vroeg ook van, hey, wat is dat? Wat gebeurt er bij jullie? Maar hij zei, ja, het is een prijs voor de most accurate predictions. Dus de meest nauwkeurige voorspellingen. Maar hij verwachtte niet dat zijn beleidsvoorstellen meer aanhang zouden krijgen hierdoor. Maar je weet het nooit, de prijs is natuurlijk altijd, altijd gunstig.
Ja.
Het is een stukje ook personal branding. Hè? Mensen horen een naam, mensen gaan in persoon verdiepen. En ja. op die manier krijg je ook meer aandacht voor... zonder dat beleidsmakers nu direct zijn ideeën gaan steunen. Hij komt zo wel positief in de aandacht. En ik denk dat gewoon iets positiefs is.
Ja. Maar het is eigenlijk net zoiets als bij Ron Paul. Die heeft ook allerlei voorspellingen gedaan die gewoon uitkomen. En ja, ik bedoel...
Peter Schiff.
Ja, Peter Schiff. Ik bedoel, is dat...
Ja, het is nog altijd moeilijk voorspellen. Het blijft altijd lastig. Want ja, de timing kan ook heel erg tegenzitten. Of de Mises zei ook van ja, die bubbel, een kredietbubbel barst altijd. Maar ja, je weet nooit of dat vandaag gebeurt of dat het nog 2 jaar langer duurt.
Ja, ze proberen altijd zo lang mogelijk te rekken nu. Hè?
Ja.
Bubbles are awesome. Let's create an everlasting bubble. Dus ja, goed. Ja, nou ja, ik hoop dat er in Zuid-Afrika zich mensen erin gaan verdiepen. Nou, heeft u nog een geldbedrag gewonnen?
Dat weet ik niet.
Dat is gewoon een eervolle vermelding in de krant.
Ja.
Beetje gratis reclame dus.
En een, ja, en een award.
Dat is belangrijk.
Ja.
Ik denk dat dat media-aandacht is de eerste stap in de richting van het betrekken van mensen. Omdat jij anders, ja, op het moment dat jij een spreekbeurt doet in een dorpshuis, ja, dan heb je maar heel weinig bereik.
Mm-hmm.
En via massamediale aandacht kom je wel een stap verder. Ja.
Ja, je schrijft ook in een tijdschrift dat een miljoen lezers, of een half miljoen lezers heeft. En, in 2015 was hij de meest gequote econoom. Hij heeft een televisieprogramma op ontbijtzaken heet dat. Dus ja, hij timmert wel aardig aan de weg. Dus dat is altijd, dat is denk ik wel goed. Ik denk dat, ja, je ziet dat ook als ze proberen een politicus naar voren te schuiven, dan zie je vaak ook dat die allerlei prijsjes winnen. Want ja, zo'n prijsje is, elk prijsje is een nieuwsberichtje. En die prijsjes die komen, ik heb er wel eens mijn bedenkingen bij. Dan wint Job Cohen of zo de beste burgemeester door de Slovaakse vereniging van hondenuitlaters of zo. Ja. Maar het is wel een berichtje, zeg maar. Niemand gaat controleren of er werkelijk een Slovaakse vereniging van hondenuitlaters is die hem die prijs hebben gegeven. Maar het is steeds een berichtje. Het komt naar voren toe. En dit lijkt me een echte verdiende prijs. Maar het zijn wel dingen die het onder de aandacht brengen.
Ja, dat is dan wel weer zo. Ja, maar misschien wat we ook kunnen gaan doen, is elke keer als er weer een nieuwe wet doorheen komt, hè, in het parlement, dat we dan gaan kijken van wat de uitwerking van die wet is. Dat is ook een soort voorspelling. En dan kunnen wij later zeggen, wij hebben het voorspeld.
Ja.
Ja.
Maar dan moet je er ook een soort prijsje aan hangen, inderdaad.
Ah.
En dat is, dan kan je een nieuwsbericht doen uitvaardigen.
Mm-hmm.
En dan, dat trekt meer bekijks. En het hoeft inderdaad niks te zijn verder, maar...
Ah, ik ben hier nog een paar andere pagina's op Facebook en die gaan dan prijzen uitlopen.
Ja.
Zoiets.
Ja.
Ja, goed joh. Nee, dan gaan we even naar het volgende bericht toe. Het volgende bericht. Boete voor zwart spaarders is per 1 juli 2016 verdubbeld. Ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar de straf op je oude sok is 2 keer zwaarder.
Ja, en dat is bij vrijwillig melden gaat het van 60% naar 120%. Bij niet melden naar 300% als zij je spaarcentjes ontdekken.
Mm.
Dus je kan maar beter snel zijn.
Mm-hmm.
Want dan hoef je maar een kleine boete te betalen. Ja, het is wel triest. De rendementen van de 10-jaars leningen vandaag, Nederlandse staatsleningen, die zijn onder nul gezakt. Dus dat fictieve rendement van, ja, wat is het, 4% geloof ik, of 5% wat ze aanhouden, waar zij dan een gedeelte van willen hebben, dat is sowieso al belachelijk. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat ze het gaan doen. Want er gaan steeds meer mensen die zeggen van ja, we kijken het eens even. Als mijn geld toch geen rente oplevert, dan kan ik het net zo goed van de bank halen en in een sok stoppen. En ja, dan is het snel de gedachte van ja, waarvoor zou ik dat eigenlijk nog opgeven? Hoe zou zij erachter komen? Dus daarom gaan ze denk ik dit soort boete verdubbelen en grotere dreigementen erbij doen.
Is het echt voor mensen die thuis ergens in een kluis geld hebben of...
Nou ja, natuurlijk ook als je een buitenlandse rekening...
Ja, dat bedoel ik, een buitenlandse rekening.
Ja. Het is alles, je moet al je bezit opgeven in box 3. En als je dat niet doet, dan ben je in principe de sigaar. Dus ja, nee, ik denk dat niemand dat eigenlijk echt doet. Want ja, je auto zit er ook niet in, maar je tafel of je stoel, schilderijtje aan de muur. Maar in principe moet het wel. En het is denk ik dat vooral het grootste risico bij dingen die zij kunnen zien. Maar je kan niet je bankrekeningen verborgen houden. denk ik. Tenminste, dat weten ze al gewoon. Als je het gaat invullen, dan staat het er al in. Dus.
Ik denk wel, want ja, je hebt inderdaad mensen die echt zwart geld in het buitenland hebben. Maar uiteindelijk denk ik dat het makkelijker is om gewoon te pleiten voor de afschaffing van die belastingen. En ja, dat zijn mensen zich nog onvoldoende bewust. Mensen die zijn helemaal niet bezig met het verlagen van belastingen, maar eerder met wat voor veiligheid willen we nu vandaag weer inkopen bij de overheid. En ik denk dat je daar veel meer mee moet beginnen in plaats van de mensen met zwart geld te steunen, omdat omdat de zwartspaarder beter kan emigreren. Ja, ik denk, je hebt nu eenmaal dat systeem hier in Nederland. Dat systeem, dat werp je ook niet 1, 2, 3 omver. De box 3 is nog relatief laag. Er wordt wel eens gezegd, nou ja, je moet box 3 gaan belasten tegen het werkelijke rendement. Dat betekent als jij meer risico neemt met je geld, wat heel goed is, want het is veel beter om met geld te ondernemen dan om het op een spaarrekening te zetten. Nou, dan krijg je misschien 10% rendement. Maar omdat de overheid ook helemaal niks van jouw risico overneemt, zou de overheid daar eigenlijk helemaal niet beter voor moeten worden beloond. Terwijl dat als jij spaart bij een bank waarvan jouw geld notabene door de overheid is gegarandeerd, dat vind ik wel een belangrijk criterium, dan vind ik het ook dat jij over dat geld best een premie voor die verzekering mag betalen. Want anders, ja, dan kun je beter dan kun je het beter het geld bij in ieder geval een door de staat gedekte bank weghalen. He, dus wat dat betreft vind ik het helemaal niet zo raar dat mensen die sparen bij de bank, die wordt gedekt door de overheid, dat die daarvoor ook een belasting betalen. He, je kunt het systeem heel makkelijk ontwijken. Je kunt je geld ook direct in ondernemingen investeren. Ik denk dat veel beter is.
Ja, maar je hebt natuurlijk ook gewoon mensen die sparen. Voor als er iets gebeurt, weet je wel, wasmachine stuk of...
Oké, maar als je dat doet...
Als ze ondernemers zijn, ze willen een uitbreiding doen in hun bedrijf.
Ja, nee, maar als jij spaart bij iets dat gedekt is door de overheid, dan vind ik het redelijk. Dan vind ik de premies nog laag. Ik vind die 1,2%, als je ziet hoeveel banken dat er zijn omgevallen, nou, dan vind ik de verzekeringspremie die jij betaalt voor spaarbelasting, die vind ik dan nog laag. Ik wil af van die garantstelling. Ik wil helemaal geen depositogarantiestelsel. En dan kun je inderdaad zeggen, ja, op het moment dat alle risico's voor jou zijn, is het dan wel eerlijk dat de overheid daar dan van mee eet. Dus als jij 10% rendement maakt, omdat jij heel, heel goed investeert, is het dan wel eerlijk dat een deel van die 10% van de overheid is. En dat is misschien een goede eerste stap, dat de overheid alleen nog belasting gaat heffen over iets wat door hen verzekerd is. Wat vinden jullie daarvan?
Ja, het is uiteindelijk toch door de belastingbetaler verzekerd natuurlijk. Blijft de sigaar het eigen doos, maar ja, je weet niet of mensen dat... Mm-hmm. Meer maar
dat je meer toegaat naar een systeem waarin mensen een eerlijke premie betalen voor dat risico dat hen wordt weggenomen. En dat het uiteindelijk vrijwillig wordt om daar wel of niet aan deel te nemen. Want dan ga je toe naar een verzekeringsmodel. Er zijn ondernemers die hebben gewoon geld op de bank staan en die vinden het ook fijn dat dat geld wordt gedekt, dat je niet... van de een op de andere dag een ton kwijt bent. En dat risico wordt nu 100% verhaald op de belastingbetalers. En waar je naartoe moet is dat mensen zelf omdat te verzekeren premie gaan betalen.
Tenminste, het wordt eigenlijk formeel wordt het verhaald op andere banken, geloof ik. Maar ja, omdat er dan gelijk een domino effect ontstaat, krijgen
we... Is ook niet goed dus. Ik denk dat je daar ook van af moet. Maar ik zou het niet... geen goed plan vinden als spaarders. Dus mensen die ik zou het eerlijker vinden als spaarders voor datgene wat verzekerd is. Dat ze daarvoor wel een premie betalen. Dus helemaal gratis sparen. En op het moment dat de bank omvalt...
valt, dat je dan op kosten van de belastingbetaler je geld terugkrijgt, dat vind ik ook een beetje goedkoop. Dus ik vind, ja, als je die spaarbelasting afschaft, dat is goed, maar dan moet dat die depositogarantie, die moet in een apart fonds. Het liefst helemaal dat er geen overheid bij betrokken is. En als mensen depositogarantie willen, dan moeten ze daar ook een eerlijke premie voor betalen.
Ja, een vrijwillige verzekering, zeg maar. Je neemt verzekerde fondsen of niet verzekerde fondsen.
Correct, ja.
Ja, maar hoewel, ik geloof niet dat de overheid ooit beweerd heeft dat dat hele vermogensrendementsheffing, dat die gekoppeld is aan die depositogarantie, hè?
Ja, maar uiteindelijk zie je wel, hè, daar is wel een link te leggen. Ik bedoel, als de overheid zoveel procent van de vruchten van mijn arbeid steelt, en ze zouden dat puur besteden aan dat op het moment dat ik werkloos word, op het moment dat ik arbeidsongeschikt word, dat het daarvoor wordt gebruikt, dan zou dat eerlijker zijn dan dat de vruchten van mijn arbeid worden gestolen en worden gebruikt om een nieuw theater te bouwen in Rotterdam. Om maar een voorbeeld te noemen. He, dus met andere woorden, ik denk dat het eerst belangrijk is om belastingen af te schaffen. Maar ik zou niet geen prioriteit geven aan mensen die geld sparen en het risico afwentelen op de belasting betalen. Ik denk dat dan eerst andere mensen aan de beurt zijn om minder belasting te gaan betalen.
Ja, het is altijd moeilijk. Volgens mij ik denk sowieso dat het goed is om de hele depositogarantie af te schaffen. En ja, al dan niet als je wil een vrijwillige verzekering. Dus je hebt dan zeg maar 5% rendement zonder verzekering. Maar dan heb je de kans dat je het één keer kwijt bent als de bank omvalt. Of je hebt misschien maar 3% met een verzekering erbij. Mm-hmm. Ja, dan is het gewoon aan de mensen zelf om te kiezen. En dan zullen ze ook niet, ja, dan kunnen ze alleen zichzelf voor de kop slaan als het misgaat. Mm-hmm. Ik denk wel dat, ja, de hele rechtvaardiging door de overheid die hangt, die heeft daar op zich niet zoveel mee te maken. Want ik geloof dat zij dat unearned income noemen in de VS. Hè? Dus je hebt earned income, dat is wat je echt verdiend hebt door te werken. Dat wordt dan belast. En dan heb je unearned income, dat is dan geld wat je uit kapitaal krijgt. Dat heb je eigenlijk niet verdiend. Dat zit er eigenlijk achter en dat moet dan ook belast worden. Omdat je dat eigenlijk niet verdiend hebt. Zij verdienen dat dan wel waarschijnlijk. Maar ja, dat... En we hadden voor die vervolgens rendementsheffing op dat fictieve rendement, had je natuurlijk een echte rendementsheffing. Dan moet je gewoon aangeven van nou, ik heb deze aandelen en die zijn zoveel omhoog gegaan en deze heb ik zoveel rente van gevangen. En dan werd er uiteindelijk gekeken wat je echte rendement was. Mm-hmm. En dat werd belast als een soort inkomsten. En alsof het een inkomen was. Anders heb je natuurlijk mensen die rentenieren. Die hebben geen arbeid, dus die betalen geen inkomensbelasting. Dus die krijgen dan volledig belastingvrij hun inkomen uit kapitaal. Dus dat willen ze dan niet. En ik denk dat ze dat ook in de toekomst wel niet zullen... Het is natuurlijk iets wat je kan melken, dus waarom zou je dat niet doen?
Ja, maar dat eerste systeem, dat was nog onrechtvaardiger. Want op het moment dat jij dan een risico neemt, dan gaat op het moment dat je een klapper maakt en je verliest 90% van je geld, dan betaalt de overheid daar niet aan mee. Maar op het moment dat jij bijvoorbeeld 10% rente maakt en de overheid die pakt daar de helft van, die pakt daar 5% van, ja, dan profiteren ze wel van het feit dat je risico neemt. En door dat vast te maken, door het een laag percentage te maken, worden eigenlijk mensen die heel laf zijn, dus die hun geld op kosten van de gemeenschap veiligstellen bij binnen het depositogarantiestelsel, die worden zwaarder gepakt dan mensen die wel risico's durven nemen.
Je bedoelt mensen die wel risico's durven te nemen, worden zwaarder gepakt.
Ja, in het oude systeem. Hè? Ja. Op het moment dat jij, want dat is een beetje de discussie die op dit moment ook speelt. Hè? Sommige mensen zeggen, ja, we maken nu een hele lage rente van 0,5%. Dus wij willen dat die vermogensrendementsheffing, dat die wordt gekoppeld aan de wet, aan de werkelijke marktrente. Hmm. Nou, niks is oneerlijker dan dat. Hè? Mensen die geen risico nemen, die betalen dan minder. Maar de overheid die pakt van mensen die risico nemen en ja, daarvoor een vergoeding krijgen, die betalen dan meer. En ik denk dat dat buitengewoon unfair is.
Ja, het is natuurlijk allemaal onfair, maar ik snap wel waar je naartoe wil, ja. Het is ook heel erg opvallend dat die overgang van werkelijk rendement belasten naar fictief rendement, die is eigenlijk rond het jaar 2000 gebeurd. En dat is net, zeg maar, aan het eind van een enorme house en bubbel van de dotcom-bubbel. En toen het dus allemaal enorm omhoog ging, toen hebben ze het echte rendement belast. En toen eigenlijk jarenlang, nou zitten we al jarenlang horizontaal. Het is nog steeds niet in de AX boven wat die toen was. Dat nou een fictief rendement genomen wordt om te belasten, zeg maar. Dus ik zie dat als een investeringsadvies. Dus als zij weer gaan zeggen, nou, we gaan toch misschien maar weer het echte rendement belasten in plaats van het fictieve rendement, dan denk ik dat er een enorme beurshouse aankomt. Hè? Dat je gelijk vol in de aandelen moet gaan.
Ja, maar ja, aan de andere kant, ik bedoel, als je geld gewoon in bitcoins doet, dan heb je dat hele probleem toch niet, waar jullie het er net de hele tijd over gehad hebben.
Ja, het fluctueert natuurlijk ook aardig, maar je hebt in ieder geval niet dat het failliet kan gaan. Maar ja, er zitten weer andere risico's aan. Ja, je kan je codes verliezen, je kan...
Ja,
als je ja, als
ik heb nog ergens een halve bitcoin in een wallet zitten waarvan ik het wachtwoord niet meer weet. Een bitcoin die ik ergens in 2012 heb aangeschaft.
Ja.
Is het nou 6 keer meer waard?
Ja, dat gebeurt heel veel, ja. En je kan natuurlijk ook als je je bitcoins laat staan bij een broker waar je ze kan verhandelen, dan loop je het risico dat de broker failliet kan gaan. Net zoals met Mt. Gox gebeurde. En dat is nog met een paar anderen gebeurd.
Ja.
Er gaat ook nog wel eens wat mis. Afhankelijk van ook weer hoeveel risico je neemt daar. Met de DAO bij Ether. Bij Ethereum is natuurlijk ook 170 miljoen. Ja, het is nog niet helemaal duidelijk wat ermee gaat gebeuren. Maar ook een probleempje. Dus ja, ik denk dat het op zich wel langere termijn wat veiliger is. Maar het fluctueert nog steeds enorm. Want het is heel jong. Die cryptocurrencies, dus er gaat zo 50% bij, 50% af. Dat is allemaal niks.
Ja, goed, gaan we naar het volgende bericht toe. De Efteling. Want na de Zwarte Pieten discussie hebben we nu ook de Eftelingen discussie. Want ja, de Efteling is racistisch, hè? Vinden een paar mensen.
Ja.
Het gaat ongeveer om 0,01% van de samenleving of zo.
Nou, nog kleiner. Het gaat om 4 mensen op Facebook.
Oké.
Okay. Nee, ik lieg niet. Het zijn 4 mensen op Facebook. Die hebben een pagina gemaakt.
Is verwijderd, toch?
Ja, dat is op Facebook. Ik zoek even de afkorting. SOS over actie Efteling. En SOS staat voor... Ja, het is echt bij elkaar geraapt afkorting. Het gaat iets over samenleven, geloof ik, of zoiets. Nou ja, anyway. En er zit dus een link tussen de Efteling en Zwarte Piet. Omdat over beide dingen hebben Amerikaanse observatoren van de Verenigde Naties zich al een keer... Die hebben daar een uitspraak over gedaan.
Ja, Amerikaanse uit het Caribisch gebied, hè? Jamaica, geloof ik.
Ja. Die ook een beetje rare achtergrond had of zo. Ja.
Mevrouw Shepherd, nou weet ik het weer.
Joh, ik was de naam alweer vergeten.
Ja. Uit het land waar je beter geen homo kan zijn.
Ja. Ja, natuurlijk, hè. Dus zal natuurlijk altijd...
Er is altijd iemand een Zwarte Piet ergens.
Ja, dus er zullen inderdaad altijd sociale verhoudingen zijn. Dus, en nu gaat het dus om 4 mensen die... Ja, zonder dat ze dus per ongeluk dat zagen of zo. Hè, de aanleiding toe is gewoon niet bekend. Maar vanuit het niets hebben ze zeg maar de Efteling een soort dreigement gestuurd. Van dat die hele handel moest worden veranderd. Dan moet ik even kijken. Het ging om een kannibaal.
Ja, en dat een beetje zo karikatuur, als een karikatuur afgebeeld. Een beetje zoals dat aan een kuifje stripboek.
Ja.
Een dikke neger met bot door een neus en een grote kookpan.
Nee, ik vind ze er eerder uitzien als trollen. Trollen, gewoon Noorse trollen eigenlijk.
Oké.
Okay. Ze hebben wel een donkere huidskleur, maar hun hele mond is al bijvoorbeeld niet menselijk.
Oké. Okay.
Lijken meer wezentjes.
Oké, okay, ja, zoals de oorspronkelijke Zwarte Piet ook.
Ja.
Maar die hadden dan ook nog bokkenhoorns, zeg maar.
Ja, maar deze niet. Deze hebben gewoon een beetje van die stripfiguurachtige ronde oren.
Oké.
Maar ze zien er gewoon uit als karikaturen eigenlijk. Helemaal niet als mensen. En ik lees nu ook, want we zijn ontzettend live. Ik lees nu ook waar die afkorting SOS voor staat. Stop oppressieve stereotypes.
Ja.
Stereotypes.
En denk ik dat de Chinezen ook wel voorbij zal komen.
Ja, en het andere dat gaat over een tentoonstelling. Dat is het Carnaval Festival. Waarin Chinese figuurtjes daar staan.
Hallo
lange tanden, lange tanden.
Klaas, hey Klaas, leuk dat je er ook bij bent.
Ja, zijn jullie al begonnen?
We zitten er middenin.
Ja. Oh, met, ja. Ja. Nou, ik ben er weer bij dan.
Ja. We hebben het over de Efteling. Maar goed, Henk zit midden in een verhaal. Over de Efteling.
Oh jee.
Ja. Nou is dus de
Klaas is weer weg. Maar goed, ga verder, Henk.
Ja, nou is de grap dus, zeg maar, die wezentjes van ook van het festival Carnaval. Carnaval Festival, die zien er niet uit als Chineesjes. Hè? Ze zien eruit als de stereotypen van het Chinees, maar dan volledig in een karikatuur. Dus ze hebben wel lange tanden, maar een hoofd en al het andere, dat is verder gewoon, dat lijkt verder niet op een mens of zo.
Mm-hmm.
En maar geheel in de lijn met de actiegroep SOS, hebben die Chinezen wel lange tenen.
Okay.
Ja, dus. En verder is op die Carnaval Festival een soort clown en een soort... figuurtjes zoals uit Alice in Wonderland. Een soort vogeltje zit daar op een brommer. Dus het ziet er allemaal heel stripachtig uit. Maar ook in die, ja, echt in de Efteling sfeer, weet je wel. Zoals je bij de tuinland een laaf kunt kopen, weet je wel. Die je over de hek kunt hangen.
Ja.
Weet je, die orde. Gewoon je associeert het niet met mensen. Maar zij dus wel. Want zij zeggen van, wij verafschuwen de Aziaten met spleetogen en 5 Afrikaanse bosjesmannen.
Ja.
Nou, dus dat is eigenlijk hun beeld,
ja,
bij die figuurtjes in de Efteling.
Ja.
Hè?
Ja.
Terwijl,
ja.
Zoals ik al zei, het is een karikatuur.
Ja. Maar ja, goed, ik heb verder geen probleem in dat ze dat vinden. Want ja, als ze dat willen vinden, dan moeten ze het lekker zelf weten. Kijk, terwijl jij dat aan het vertellen was, postte Rick Kleinsmit van de LP nog een berichtje onder dit bericht. Dat hij een dubbel gevoel bij heeft. Ik vind het persoonlijk een kwalijke groep, maar ik ben wel voor volledige vrijheid van meningsuiting. Dus ja, als ze dat willen vinden, ja, prima.
Ja, dat is prima, hè. Dus,
punt alleen, en dan komen we bij deel 2 van het verhaal. Ze willen actie voeren.
Ze willen actie voeren. Dus willen ze dus, zeg maar, de wet overtreden door actie te gaan voeren op privaat terrein. Hè? Want ook al zal het andere gedeelte van Nederland wat gelijk doodsbedreigingen wil besturen, zou zeg maar zeggen van nou, de klagers zijn geen Nederlanders en ze klagen over onze cultuur. Hè? Terwijl Efteling is maar een klein deeltje van onze cultuur natuurlijk.
Mm-hmm.
Wil die actiegroep SOS dus actie voeren op het terrein van de Efteling? Wat natuurlijk, als ik het goed heb, lokaal vredebreuken is.
Ja, goed, wat heeft de Efteling gezegd? Ja, zolang jullie een toegangskaartje kopen, vinden wij het prima en je vernielt niks. Vinden wij het prima?
Nee, ze zeiden van, we willen wel met jullie praten.
Oké. Okay. Ik weet niet, als ik een ondernemer was, zeg ik nou, neem zoveel mensen mee als je wil, zolang jullie maar een kaartje kopen.
Ja.
Ja. Ja. En andere klanten niet in de weg staan.
Dat ook natuurlijk, ja.
Ja, ja, ik zei.
Dat is vooral belangrijk.
Maar in Amerika zijn ze al heel erg gewend aan dit soort actievoerders, weet je wel. Ja. Van wat voor organisatie dan ook. En die zeggen van, nou ja, prima, kom maar. Zolang maar gewoon netjes entreegeld betaald en niks vernield.
Ja.
En dan regelen ze nog een leuk podiumpje voor hun. Ja. Van, nou ja, wij als bedrijf. En dan hangt er een heel groot logo boven. Van, nou ja, dit pretpark vindt het allemaal best dat jullie dit hier doen.
Dan wordt zeg maar overduidelijk racistische uitingen worden zeg maar een soort business case.
Ja, ja, ja.
En dan, hoe gekker je het maakt, hoe meer mensen naar ingang willen om het zelf te kunnen zien.
Natuurlijk, ja.
Zeg maar, om ingang betalen om zeg maar te verontwaardigd te zijn. Dat zou wel mooi zijn.
Ja, dan maak je gewoon een attractie van de verontwaardigde Black Lives Matter.
Ja, ja, ja.
Te tussen de troll en Bolle Gijs.
Ja, alle, ja, en natuurlijk.
Mensen van gaan zeggen dat mag niet, dat kan niet. Uh-huh. Van alles gewoon maken als attractie. En dan kunnen mensen daar, want het, ja, kennelijk is zeg maar niet naar de Efteling gaan, zodat de Efteling niet aan jou verdient, is niet voldoende voor deze mensen. Dus deze mensen willen zeg maar, ja, reclame maken voor de Efteling om ze te laten stoppen.
Dat is ook wat ze doen, want wat je krijgt is dat natuurlijk de eencelligen van, wat is het, het Nederlands Volk Eerst en zo, een PVV. Ja, die gaan natuurlijk nu pro-Efteling actie voeren, weet je wel.
En de Efteling vinden het allemaal best, want ja, ja. Die hoeven geen spotjes meer uit te zenden.
Nee, want dat heb je natuurlijk nu ook bij Zwarte Pieten gezien, hè. Dat gewoon hele stoere mannen in leren jakken, ja, op zwarte demonstranten in willen slaan. Ja, want omdat ze zo gehecht zijn aan Zwarte Piet. Maar in wezen zou dit helemaal geen probleem moeten zijn. Hè? Zou je dus als Efteling gewoon moeten zeggen van, nou, als je bij ons actie gaat voeren, dan laten we jullie van het terrein afvoeren. Wat op zich verder geen leuke middag zal zijn, voor niemand niet. Maar daar zou je het bij kunnen laten. Maar de Efteling stak zijn hand uit, zegt, we willen in gesprek gaan. Maar nou wou de actiegroep SOS ook dat er dan echt over afspraken over het weghalen zouden worden komen. Dus zeg maar, ze willen het echt afdwingen, dus niet eens het gesprek aangaan.
Okay.
En dat er daarbij ook een onafhankelijke racisme-expert bij zal zijn.
Zijn die onafhankelijk?
Ja.
Bestaan die?
Ja, niemand weet wat wie dat is. Of,
nou, meld je aan, Henk.
Ja. Ja, ja, ja.
En dan moet je net als Bob Geldof ook gewoon een paar dagen ton of zo declareren.
Ja, nou, dat lijkt me dan wel wat. Want, want dit gaat natuurlijk nergens over.
Ja, uurtje lullen, hier is een ton. Ik ben ervaringsdeskundige.
Ja, is het misschien een oplossing om heel veel van die dingen gewoon niet meer strafbaar te maken?
Ja, dat is ook mijn.
Om wat niet strafbaar te maken?
Ja, de racisme, discriminatie.
Ja.
Ik denk dat je dan heel veel juristen tegen jou in het harnas jaagt. Want dat is voor hun natuurlijk een mooi verdienmodel. Hè? Hoe meer wet, hoe beter.
Het probleem is dat racisme is al verboden. Hè? Dus er hoeft niet nog meer regels erbij.
Klaas zegt afschaffen ervan.
Afschaffen ervan.
Schrappen. Dan heeft niemand meer iets om zich boos over te maken.
Nou, ja, waarschijnlijk wel. Maar voornamelijk als reden omdat je merkt nu gewoon dat niemand meer weet wat racisme is. Dus mensen kunnen.
Dat is ook een punt. Hè? Kijk, ja. Je kan zeg maar eerst in het wetboek vastleggen dat op basis van ras bepaalde consequenties eraan verbinden, dat is illegaal. Dus je zegt maar de enige reden dat ik jou niet aanneem voor deze baan is omdat je tot dit ras behoort. Ja. Nou, en dat is ook heel raar. Ik vind het sowieso, daar zit volgens mij geen enkele logica achter om het op de basis daarvan te doen.
Nou wel, want ik ken een ondernemer en die is zelf van Surinaamse afkomst en die wil absoluut geen Surinamers in zijn bedrijf hebben.
Ja, maar dat gaat voorbij aan het individu. Ja, dat is dus zeg maar beweren dat iemand per definitie niet geschikt is wat Suriname is. Maar dan kom je alweer, want Suriname is niet een ras. Hè? Suriname is een mengeling van verschillende volken in een bepaalde geografische
gebied. Ja, maar toch zullen mensen.
Dat krijg je dan wordt steeds meer. Hè? Dan wordt zeg maar vastgelegd dat racisme niet mag. En vervolgens gaan zeg maar mensen op eigen initiatief die definitie helemaal oprekken, wat dan wel allemaal niet racisme is. Dus dan, dat is dan heel mooi. Dat zeg maar zoiets zeggen van, nou ja, moord is illegaal. En vervolgens zelf gaan bepalen, de definitie van moord gaan oprekken, zeg maar. Van ja, als je iemand boos aankijkt.
Ja, maar bedoel, als je een christelijke school hebt die geen homo in dienst wil hebben. Want homo, die kunnen ook aanspraak op maken op racisme.
Ja, nou ik.
Nee, is geen racisme.
Ja, maar dat valt er wel onder seksuele geaardheid.
Ja, dat zie je.
Nee, dat is discriminatie.
Oké. Echt, bedoelt echt ras, hè? Ja, nou ja.
Dus.
Ik weet niet dat je een moskee bent en je wilt per se geen jood in dienst hebben.
Nee, maar dat stip je dus ook alweer aan, dus van hoe die dingen door elkaar lopen. Ja. Dus, en waarom je het dus ook niet kunt verbieden.
Ja.
Want ja, iedereen discrimineert. En ja, mensen hebben allemaal vooroordelen.
Mm-hmm.
Maar de ergsten zijn de mensen die het van zichzelf ontkennen.
Ja, klopt. Ja.
En je hebt tegenwoordig ook gewoon problemen met reverse racism. Ja, er mogen nu ook van alles nu over. Je mag nu gewoon worden gezegd dat ik als blanke man privileges heb. Ik voel me soms vrij wanhopig in het dagelijks leven.
Henk, heb jij privileges?
Ja, ik heb privileges, zeg maar. Hè?
Wat eigenlijk al... huidskleurtje.
Ja, kijk, als jij wordt uitgemaakt voor racist, dan geloven mensen dat tenminste.
Ja.
Dat is wel een privilege, dat moet je wel snappen natuurlijk.
Ja.
Het zijn, dus ik heb nogal wat racisme meegemaakt, maar ja, dat is dan, dat zijn van die bevolkingsgroepen, dat geloven mensen gewoon niet als die racistisch zijn. Zeggen, oh, dat is een racist. Nee, maar dat kan niet. Hij is een Aziat.
Ja.
Nou ja, misschien is hij wel de meest racistische inwoner van zijn stad.
Ja.
Dat hoeft helemaal niet. Dat hoeft niet altijd een blanke man te zijn die dat is.
Ah, het hele dag, ik weet niet, het nieuws van vandaag de dag, hè, de Dallas shooter. Dat is ook een boze Black Lives Matter fanaat.
Ja, dat wordt beweerd.
Wordt beweerd. Het is nu nog in het stadium van wordt beweerd. Goed, en die scheen het... Ja, ze gaan weer met name te richten op blanke mensen.
Ja.
Ja,
maar goed, dan merk je dus ook het verschil.
Ja.
We hadden dus zo net nog het over een... dat is een leuk bruggetje. We hadden dus net nog over vier mensen op Facebook die dreigen met, klaarblijkelijk een middagje schreeuwen en weet ik veel wat.
Mm-hmm.
En nou heb je dan vier negers, ik neem aan dat ze ook allemaal zwart waren, die echt het vuurgevecht aangaan met een complete politiemacht.
Ja. Maar moeten we wel bij zeggen dat die complete politiemacht begonnen is, hè?
Nee.
Vanuit hun perspectief gezien wel, hè? Kijk, wij zijn natuurlijk wat breder. We zien dat er natuurlijk ook heel veel blanken doodgeschoten zijn en Latino's. Dus dat de politie discrimineert niet in het geweld. Iedereen is de lul.
Ja, maar weet je, ik ben natuurlijk weer gelijk op Wikipedia gegaan. En het eerste wat ik onderzocht was zo... hoe ver was schietpartij van de Dealey Plaza? Ik geloof dat het nu de John F. Kennedy Memorial Plaza heet. Omdat daar is John F. Kennedy vermoord.
Okay.
En dan kom ik uit op de verhalen rondom John F. Kennedy. Vier overheidsinstanties hebben zeg maar vastgesteld dat Lee Harvey Oswald de enige schutter was. Dat is wat er nu staat.
Oké,
maar waarom gaan we het nu over de Kennedy conspiracy hebben?
Nou, omdat ik denk dat het hele schietpartij een bullshit verhaal is.
Oké.
Ja.
Nu al?
Nu al, ja.
Okay.
Ja.
Dan ben je heel snel, en je bent nog eerder als Alex Jones.
Ja.
Maar maak even heel snel je punt, Henk.
Nou, hoe het ook went of keert, als je vier zwarten hebt, dan is het sowieso al een samenswering.
Oké. Een soort Black Panther.
Ja. Dus welke angle je ook neemt, ook aan deze zaak zit sowieso een samenswering. Ik vind het raar dat vier mannen voor hun ras het vuurgevecht aangaan vanuit een sluipschutterspositie met de politiemacht van Dallas.
Mm-hmm.
Want dat weet je van tevoren, als je met een sluipschietersgeweer op een dak op agenten gaat schieten, nou, dan moet je gewoon voorbereiden op een enorm vuurgevecht. Anders ben je echt compleet idioot bezig.
Mm-hmm.
Ja, dus er wordt wel vaker op agenten geschoten, hè?
Ja, in Amerika zeker, ja.
Vandaag ook nog bij een traffic stop of gisteren?
De reden van die protest was naar aanleiding van een man die neergeschoten werd in een auto. Hè, vrouw en kind zaten erbij. En die man die zei van een permit for carrying a gun. Toen schoot de agent meteen. Maar dat is ook die agent. Ik wil het niet opnemen voor de agent hoor, maar... Die agenten zijn heel erg gevoelig voor die mensen die een wapen dragen, want dan voelen ze zich echt ook bedreigd.
Ja, echt.
Ja, dat heb je zelfs nog met de Black Panthers gehad.
Uh-huh.
Dat het lopen met een wapen is inderdaad empowerend.
Uh-huh.
En wat je in deze situatie zoekt, hè, stel je nou eens voor, hè, net, dat je net zoals een libertariër denkt van, oh, ik kan elk moment in een homobar dood worden geschoten door een moslim. Kan je dus zeg maar nu als zwarte denken van, god, ik word, ja, als ik straks een kapotte achterlicht heb, god, ik moet maar snel naar de garage, want dit kan wel mijn dood worden.
Ja, precies.
Ja, dus wat ik me kan voorstellen, dat als je gaat gedenken van, wat moeten wij met dit onrecht, dat je naar kracht gaat sturen, gaat zoeken, zeg maar. Dat kan ik me wel voorstellen. Maar dat je dus gaat participeren in echte vuurgevechten ten opzichte van de Dallas Police Force, ja, dat vind ik echt zo raar eigenlijk. Dat vind ik zo raar.
Ja.
Want als je dat doet, dan vrees ik toch dat je niet de hele buurt met je meekrijgt. En bovendien zou je, als je zeg maar bedenkt van, als je een beetje strategische planning doet, wat op zich er wel voor nodig is. Je gaat niet zomaar met een sluipschuttersgeweer op agenten schieten, hoop ik, zeg maar. Dan weet je ook gewoon dat de repercussies hiervan groter zullen zijn dan de voordeel die je beoogt. Wat je beoogt is dat traffic stops veiliger worden voor de negen persoon.
Ja, wat het vaak is met zeg maar militante organisaties, wat Black Lives Matter ook is, maar ook bijvoorbeeld ISIS en al die andere organisaties, het is dat het trekt vaak mensen aan met echt een complete korte termijn visie. Ik bedoel, in sommige gevallen word je voorgehouden dat je 70 maagden krijgt en hiernamaals, maar die militante organisaties trekken vaak niet de meest slimme mensen aan.
Ja, maar dat is nog een ander verhaal. Hè? Mm-hmm. Dus als je dus werkelijk in gelooft dat je in een ander leven daar...
ja, maar in dit geval doen ze dan voor een grotere zaak, weet je wel.
Ja, in dit leven.
Ja.
In dit leven.
Ja, goed, Black Lives Matter, die hebben dan geen hiernamaals, maar goed. Ze doen het voor een grotere zaak en dan zijn ze altijd, dan hebben ze altijd wel zo'n soort sneuvelbereidheid.
Ja, en dan zijn bepaalde, libertarisch geallieerden of zo, gelieerden, die zeggen van, dit is wat de politie recht op heeft, zeg maar. Hè?
Ja.
Dus ja, ik zou zelf uitkijken om het al te veel toe te juichen, omdat in wezen blijft dit een onrechtmatige daad. En je moet nog steeds een heel goed argument hebben om in deze situatie vanuit sluipschutterpositie op agenten te schieten. Ook al bedreigen die agenten jou niet zelf op dat moment.
Hè? Nou, stel voor dat je een boerderij hebt. En dan wil je groenten verbouwen en koeien laten lopen.
Ja.
Maar de overheid wil dat van jou afpakken. En ja, als je dan met een sluipschuttergeweer bovenop je dak zit. Nou, wiens schuld is dat dan? Is het dan de schuld van de overheid die dat gaat afpakken?
Ja, maar dit is een andere situatie, Klaas.
Zij zullen dat... de andere, je zou daar kunnen zeggen van ja, maar het is alleen maar een stukje land.
Kijk, in dit geval wordt er door een sluipschutter gewoon op een groep agenten geschoten. En die agenten hebben waarschijnlijk het individu in kwestie nooit wat aangedaan.
Ja, precies.
Dit is gewoon, de ene groep is boos op een andere groep.
Ja.
Wat je tegenwoordig wel merkt is dat de overheid zich zwaarder bewapent om gewoon normale wetten te bekrachtigen. Ja, dus als jij belasting ontduikt, je wordt ervan beschuldigd, nou, wordt gewoon echt je deur ingetrapt. Er wordt niet meer aangebeld.
Ja, je hebt al gehad met de war on drugs, dat gewoon voor compleet onschuldige mensen gewoon... Het meest trieste geval vond ik bijvoorbeeld dat ze bij een vrouw naar binnen stormde, wiens man een kankerpatiënt was, die dus medicinale wiet kreeg. Op het moment dat die man overleden was, stormde de politie daar naar binnen, omdat er waren wietplanten bij die vrouw aanwezig. Ja, die waren eigenlijk voor die man die dus net dood was, dus zo erg zijn ze. Dus, ja. Dat is de andere kant van het verhaal. Dus ik begrijp wel de woede bij de gewoon Amerikaan tegen de politie. Die snap ik wel.
Ja, maar dat los je nooit op met een sluipschuttergeweer.
Nee, dat is niet de goede oplossing. Dat ben ik met je eens.
Dat geeft dus zeg maar de rechtvaardiging aan het systeem om de volgende keer echt met een bepantserde wagen een huis binnen te rijden.
Ja, klopt.
Die kant gaat het op. Hè? Ik wou nog even jouw vragen beantwoorden, Klaas. Hoe zat het nou met die sluipschuttersgeweer? Nou, wie is er dan de schuldige daaraan? Dan denk ik dat je als overheid toch meer de opties open moet houden van dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. En de neiging is nu om zwaarder bewapend een huis te betreden. Maar je ziet ook, en je hoeft het nieuws maar een jaar te volgen, denk ik, dat er ook gewoon in Nederland al situaties zijn dat het huis zo onhandig wordt betreden dat er vanuit een schrikreactie bijvoorbeeld een mes kan worden gepakt. En dan zou je kunnen afvragen van, was het gewoon binnenstappen met één mannelijk agent en één vrouwelijke agent, vrouwen deescaleren bij sommige situaties, was dat ook niet al voldoende geweest? En het ontbreken van die gevoeligheid, dat is volgens mij het probleem. Dat je dus wel die wetten uit wilt voeren, zonder gevoel.
Snap ik wel. En ik denk dat het blijft ook wel een individuele kwestie. Sommige mensen zullen gewoon beter in zijn dan niet. Maar ik denk dat in beginsel is gewoon de bereidheid om het ultiem te escaleren, die is er al.
Ja.
Dus daar verander je niks aan. Je kan wel zeggen, ja, we moeten je inhouden. Maar als jij denkt van, ja, we moeten geweld met geweld tegemoet treden, dan één kant van de ene partij, die is al bereid om tot het uiterste te gaan. De overheid zal niet zich inschikken. Die heeft niet een soort grens. Zo van, als iemand met belastingontduiking zich bewapent, of iemand die niet gearresteerd wil worden om een plant, als die zich bewapent, dan daar is niet de grens. Er is niet maar zo'n soort grens bij de overheid die zegt van, als je op die manier zelf verdedigt, dan doen we niks. Nee, de overheid zal altijd net zo ver escaleren totdat jij meegaat in hun draaiboek.
Absoluut. Dat Gandhi met zijn geweldloze actie had meer succes, denk ik.
Klopt.
En gewoon een geweldloze actie en dan heel veel camera's uitnodigen. Kijk eens hoe slecht de overheid is.
De logica daarin is dat jij als individu, of zelfs als grote groep vrijwilligers, onmogelijk bent om het geweld te matchen wat je moet zullen weerstaan.
Ja.
Dat is gewoon ondenkbaar. Het is ondenkbaar dat een groep zegt dat je 2000 vrijwilligers hebt die ook nog flink elk wat financiële kracht hebben. Nog steeds is het ver van mogelijk om ook maar enigszins weerstand te bieden aan het geweld wat je zou moeten weerstaan om bijvoorbeeld jezelf af te scheiden of om in ieder geval vast te houden aan je eigen principes. Je zult toch moet instemmen met het geweld van de machthebber.
Mm-hmm.
En het gewenste draaiboek van de machthebber.
Ja.
Ja, en als je dus tegen het systeem in wil gaan, dan moet je dus de menselijkheid van die soldaten van het systeem, dan moet je in ogen houden. Ja, anders word je zelf een grotere monster.
Ja, maar aan de andere kant, kijk, de uitvoerende kant van het systeem heeft ook een menselijkheid.
Ja.
Het zijn uiteindelijk gewoon laagbetaalde agenten en soldaten die het moeten doen.
Ja.
Misschien is er wel een soort break-even point. Hè? Misschien is er wel een bepaalde hoeveelheid geweld waarbij de motivatie van de niet echt geïnvesteerde geweldpleger namens de staat gewoon stopt. Ze zegt, nou oké, deze persoon wil zijn belasting niet betalen. Maar ik wil niet nummer 10 zijn die daarvoor het leven laat. Ik denk dat het tegenvalt als je ziet hoe makkelijk mensen zich laten zetten in ver weg landen om te sneuvelen voor de machthebber. Vermoed ik dat niet zo is, maar het zijn gewoon mensen. En het zijn gewoon mensen die in een land leven waar ze ook gewoon een oma hebben en een mama en een papa. En misschien hebben ze wel kinderen. Dus het zijn ook gewoon normale mensen. Ergens, hoop ik dan. Dus misschien zit er ergens een break-even point, maar ik weet het niet. Ja, er zijn in Nederland ook heel weinig gevallen bekend, toch? Dat het zover is.
Jawel, hier.
Ja, ik denk dat als je maar ver genoeg van het centrum van de macht bent, dat het gewoon voor een agent die toch niet zo dicht bij de macht zit. En hij is omringd door allemaal mensen die hij ook al herkent van school en zo.
Hij zit zijn pensioen verdampen, hè? Dat had je in de Sovjet-Unie. Dat op een gegeven moment agenten wilden in de Sovjet-Unie op een gegeven moment geen wetten meer handhaven. Omdat ze zoiets hadden, ja, waar doen we het eigenlijk voor? Want onze pensioenen zijn weg. En die zagen dat hun ouders met pensioen gingen en dat er helemaal niks meer was. En ja, die hadden toen op een schip, we gaan geen wetten meer handhaven.
Ja.
En dat zag je zo toen bij de ineenstorting van de Sovjet-Unie.
Ja, maar je kunt ook in eerste het systeem gebruiken tegen het systeem zelf. Hè, het systeem is toch niet één apparaat, weet je wel. Je kunt soms de linkerkant met de rechterkant laten knokken. Hè. Dus als je, stel, je wordt uit je huis gehaald, dan Ja, dan kun je later nog schade claimen. Als jij gewoon een coherent verhaal weet te vertellen van waarom het onrechtmatig is geweest.
Oké, maar krijg je dan niet een soort wc-eens verhaal?
Dat bestaat nog steeds wel. Dat bestaat nog steeds wel.
Voor de luisteraars die de vorige uitzending niet hebben geluisterd. Je bedoelt natuurlijk Bad Endgate, hè? voor degene die niet weet waar we het over hebben, Google even naar korpschef Bouwman.
Ja, natuurlijk hè, kunnen die belangen er ook zijn. Hè? Ja. Dus hier in Groningen heb je bijvoorbeeld de verhouding dat een hoge politiefunctionaris zit bijvoorbeeld ook met de burgemeester in het stukje regiobeveiliging, iets in die geest. Zo gefaald heeft bij Haren, zeg maar.
Oh, die, ja, ja, ja.
Ja, ja. Dus dat is natuurlijk wel een stoeltje, hè, die je met elkaar afspreekt. Van, goh, ga jij daar maar zitten, hè? Ja, dat kan, hè? Maar een rechter staat er weer los van. Maar dan moet je het ook bereiken.
Tenminste, daar geloven we in, hè?
Daar geloven we in, maar je merkt ook wel, nou ja, maar er zijn ook wel genoeg zaken, hè? Maar dan ben je soms wel 10 jaar verder, hè? Dat de rechter zegt van ja, nee, ja, toch gelijk. Maar dan moet je het geduld op kunnen brengen om het tot aan die rechter aan toe als een goede burger de fout van het systeem te incasseren en te wachten tot het moment dat het weer door een rechter wordt rechtgezet.
Ah, ja, ja.
Ga je daarvoor zelf over de streep, dan haal je je argument onderuit.
Ja, nou ja, goed, dat kan je inderdaad doen, maar het is ook een gigantische verspilling van tijd. En we kennen hier in Nederland niet goed dat begrip dat als jij je tijd moet verknoeien met dit soort dingen, dat je dan ook rijkelijk schadevergoeding krijgt. Hè?
Dat klopt.
Die heeft bijvoorbeeld met Viola, nou die had dan een bepaald kaartje gekocht. Dan mocht hij op een bepaalde manier door het land reizen. Nou, dan hadden zij zeg maar een uitvallende lijn, waardoor hij een andere dag moest reizen. Nou, en dat was dan volgens de spelregels, mocht dat, op de manier die hij had gedaan. Maar volgens die conducteur niet. Dus hij moest eerst de boet en allemaal ellende en uit de trein. En uiteindelijk rechtszaken en dan toch gelijk. En toen, dan kreeg je €65 terug.
Ja, hoeveel heeft het gekost?
Nee, nou, volgens mij heeft hij zichzelf gerepresenteerd. Maar het is kort bij het kanton, ik weet het precies. Ja. Ik had niet het gevoel dat hij nou geld had getrokken om een advocaat in dienst te nemen. Dus volgens mij is hij gewoon zelf heen gegaan. Maar, en zij hebben er tot een rechtszaak laten escaleren, weet ik veel.
Nee, maar kan wel duizenden.
Het gaat even om het principe. Ja, dan krijg je gewoon gelijk, dus dan wordt die transactie teruggedraaid. Nou, en dat is natuurlijk dikke vette flauwkul, want zo'n systeem doet het fout. En ben jij een zee aan tijd en ergernis over je nek.
Ja, maar dan fiets je dus totaal voorbij, zeg maar, welke keuzes je op elk moment hebt. Hè?
Ja.
Dus dan fiets je er voorbij aan dat je elk moment een keuze hebt om de situatie te accepteren of los te kunnen laten.
Ja, nee, dat snap ik ook wel. Dat snap ik. Ja. Ik zou dat ook hebben gedaan.
Ik adviseer altijd mensen, als ik mensen hoor dat ze tegen het systeem willen vechten, ik zeg, doe het nou niet. Het kost je zoveel tijd en geld en je krijgt niet het gewenste resultaat. Ik bedoel, dan zult je altijd genaaid voelen. Je kunt beter veel slimmer zijn en andere strategieën bedenken.
Oh ja, nou, in Groningen was er trouwens op 18 januari 1929... En dat is gewoon een bekend geval hier in de omgeving.
Ja.
Was er een boer die 4 veldwachters doodschoot toen ze hem wouden ophalen.
Oké.
Okay.
Ja.
4?
Ja, ik wilde de vergelijkingen doen met Napoleon en die Moskou binnenviel of zo. En dat er vervolgens de tsaar die stak de hele stad in de fik. En dan had hij mooi al die Fransen, weet je wel. Ja, dus kom maar binnen, ik geef me gewoon en dan volgt de hele boel in de fik steken.
Ja, ik denk dat het in wezen, zeg maar, dat die strategie veel beter werkt. Hè? Dus dat je je laat pakken of niet, dat is een vraag die veel dieper in je ligt dan of er nou wel of niet 4 veldwachters onrechtmatig je huis binnenvallen. Maar ja, dat is ook mijn mening erin. Er zijn mensen die daar andere keuzes in maken. Maar ik denk, ik vraag me dan ook af van accepteer dus ook de consequenties van je keuze. Hè? Ja. Dus inderdaad, van of je nou wel of niet je recht haalt op lange termijn. Hè? Of dat je gewoon de hele situatie loslaat. Hè? Of dat je gewoon, je kunt er ook een lolletje mee maken. Je kunt ze belachelijk maken. Ja, zelf zou ik, hè, als bijvoorbeeld ik een bekeuring zou krijgen, zou ik niet aan een agent vragen van, weet je wel, is je moeder nou trots op jou en dat soort dingen. Ja. Maar zou ik eerder hebben bij ze van, nee, dank je wel, weet je wel, hier ga ik van leren of zo. Maar dan ook echt overdreven vrolijk in plaats van...
ik heb mijn lesje wel geleerd.
Ja, in plaats van de...
Was ik fout? Zeg poe, 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 poe.
Ja, nee, dat zou ik dus niet doen. Ik zou het echt
overdreven. Wow, maar 60 euro boete? Oh, maar ik was zo fout. Wauw, ja. Ik was een gevaar.
Ja.
Dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Wauw.
Ja, want je kunt
het wel... Filmpje gekomen.
Ja, en uiteindelijk zullen de goede agenten daar ook wel weer om kunnen lachen.
Ja, ik heb tot nu toe wel redelijk wat boetes heb ik kunnen ontwijken door gewoon te zeggen, ik ben schuldig, mag betalen, agent. En dan zei laat me zitten. Ja.
Nou, met een agent valt soms nog wat te praten, is mijn ervaring. Je hebt ook ik weet niet, iets tussen een werkeloze en een, hoe noem je dat? Een
conducteur die net iets meer mag.
Ja, gewoon van die mensen die geforceerd aan het werk zijn gezet om dan bepaalde hele simplistische regels te handhaven. Ja, daar valt niet zoveel mee te vragen of mee te praten.
Maar als je zeg maar die vorm van denken probeert op te zetten, denk ik dat je ook eerder dus uit traffic stops komt als neger zijnde. Chris Rock heeft trouwens daar een mooi filmpje over.
Ja, hilarisch. Ja.
Van How Not to Get Beaten by the Police. Die is echt een gil.
Google maar.
En een van zijn tips is reis altijd met een blanke vriend. Want,
We hadden het oorspronkelijk over de Efteling, hoor.
Ja, maar met het bruggetje naar Dallas. Hè,
dat heette de kannibaal of zo. En dat zit je allemaal in een kookpot.
Ja.
En de kannibaal. Dat is een die lijkt op een neger met een bot door zijn neus, toch?
Nee, op een troll.
Troll, laaf.
Troll. Wat is dan het racisme?
Nou, omdat zij de...
Sommige mensen herkennen zichzelf erin of zo.
Erin, ja, precies. En denken, ik ben een neger.
Ja, ze denken dus dat die troll een neger is.
Ja, terwijl over de lengte van de lul, dat zie je niet terug in het poppetje van de Efteling.
Nee.
Dus,
het type discriminatie dingetje, dat is ook discriminatie. Als je zegt van alle negers een dikke lul, dan werk aan het discrimineren.
Ja, dat is wel stereotypering. Ja,
dat is gewoon discriminatie.
Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk.
Nou, uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat ze inderdaad statistisch gezien hebben mensen in Afrika net iets langere lul dan
echt waar?
Ja, de rest van de wereld, ja.
Wat
hebben wij Nederlanders dan?
Weet ik niet. Kaaskop, windmolens, wooden shoes.
wij onderzoeken ook andere dingen. Ja.
Hey, waarom, jongens, wil jij nog één punt maken, Henk?
Ja.
Oké, voordat we eindigen, nog één punt. We hebben nog een hele hoop berichten.
Maar dit is ook wel centraal over burgerrechten en weet ik voor wat. Dus het gaat dus voornamelijk over die mental power. Ik zou van zeggen van, laat je dus niet verleiden om hiervoor links of rechts te zijn. Want uiteindelijk wil je zelfs geen oorlog tussen cops en de negers hebben. Nee. Ook al zou je zeggen van, er kunnen wel een paar negers missen en er kunnen wel een paar politieagenten missen. Want dit leidt gewoon af bij nog dieper probleem, denk ik. Mm-hmm. En dat is zeg maar dat die hele verkiezingen nergens opslaan.
Dat is ook thuis of zo.
Ja.
Ik zie meer het uniform als een groter probleem. Maar zijn huidskleur. Huidskleur is naar mijn mening helemaal geen issue. Daar ben ik al lang voorbij. Ik kan niet eens begrijpen dat mensen zich daar druk over maken.
Ik maak me ook maar over één ding druk. En dat is ook dat mijn lul te klein is eigenlijk.
Oké. Ja. Dat is mensen in een uniform die je dan zichzelf license to kill hebben in een soort machtspositie zitten. Ja, dat vind ik echt de issue in het hele verhaal.
Ja.
En het gaat echt niet om huidskleur, want die mensen schieten iedereen neer, ongeacht wat voor kleur je hebt.
Ja.
En misschien zijn mensen die zwart zijn iets assertiever en zo, dat ze daarom eerder een kogel kunnen verwachten dan een blanke die dan meteen gehoorzaamt, handen in de lucht en zich slaafs laat beroven.
Ja. Ja, of ze begrijpen de regels gewoon wat minder. Dat kan ook. Dat is wat meer cultureel is dan,
uh-huh.
Weet je wel, want je kunt niet elke wet kennen.
Uh-huh.
Dus gewoon zo van, mag ik niet met een vuurwapen rondlopen, hè, hier in Nederland dan? Weet je wel, al mijn vrienden doen het of zo.
Hoe moet ik mezelf dan goed verdedigen tegen andere mensen met wapens?
Yeah.
Ja, yeah. Dat idee zeg maar. Hè? Dus dat je met elkaar...
Bellen, oké. Okay.
Ja, nou volgens mij is er ook wel ergens een leuke comedy sketch over te vinden. Van ja, dat je soms gewoon iemand in je vriendenkring nodig hebt die je vertelt dat je inderdaad geen wapens mag dragen als je een stafblad hebt.
Maar goed, we gaan dit onderwerp even afronden. Nog één dingetje, want je had noemde de complottheorie en ik noemde Alex Jones. Ik heb even zitten kijken op zijn Facebookpagina. Wil je nog weten wat de theorie van Alex Jones is?
Ja, gooi dat er maar in.
Obama en Soros are behind the Dallas Police Massacre.
En Obama en?
Soros. Soros is een rijke biljardair.
Okay.
Die in van alles nog wat investeert. En die zou ook zijn geld op de Black Lives Matter movement hebben gegooid. Aldus Alex Jones, dus don't blame me.
Ja, weet je, het zou net zo goed wel waar zijn als niet waar. Alleen, ja, je moet ook gewoon weten dat de officiële kanalen, die hebben ook gewoon een belang. Om gewoon te zeggen van, wij hebben de neger rechtmatig doodgeschoten en onze camera's vielen af. Dus, laat de volgende zaak maar komen.
Ja.
Terwijl in de afwikkeling zou je misschien ook met wat meer gevoel wat mindere scheuren trekken, zeg maar.
Ja. Maar goed, we gaan naar het volgende bericht toe.
Gaan we nu weer over geld hebben?
Ja, en Peter Beukelman die komt er nu ook bij, dus ja.
Nu de negers dood zijn.
Ja, klaar. Ja, Henk. Oké.
Okay. Hij omzeilt de negers.
Ja, het volgende bericht, dames en heren, jongens en meisjes.
Peter.
DNB en AFM willen ruimte voor hogere beloning.
Ja, ze willen zichzelf wat meer geld geven. En dat is wel, ja... Het is dan al dat verhaal, vooral mensen hoog in de boom, die zouden dan wat geheel, specifiek om 16 divisiedirecteuren. Dus, de Nederlandse bank, eigenlijk heeft hij geen echte functie meer, sinds die drukte altijd, regelde de geldhoeveelheid van de gulden. En nou valt dat onder ECB. En dan hebben ze toch nog 16 divisies. En die hebben allemaal een directeur. En die willen ze eigenlijk allemaal flink belonen. En die moeten ze meer belonen dan een ministerssalaris ook. En dan, ja, ik vond het wel grappig, want er stond op dezelfde pagina stond er zo'n bericht over AFM. Waarschuwt voor malafide handelsbedrijven. En waar ze dan voor waarschuwen, dat is voor die zogenaamde pump-and-dump schemes voor aandeeltjes, zeg maar boiler rooms. Dat zijn bedrijfjes die, ja, dan kopen ze een heel klein aandeeltje op. En dan gaan ze daar enorm zitten pumpen bij, over de telefoon bij allerlei oude omaatjes, zeg maar. En dat tot hij omhoog gaat. En dan kunnen zij zelf lossen. Nou, en dan hangt het allemaal in de lucht. Want dan plopt het weer in elkaar. Ja, dat is al hartstikke oud. Dat verschijnsel doet. Dat is al heel lang bekend.
Ja, ze hebben er een film over gemaakt, geloof ik. Boiler Room, hè?
Ja. Mm-hmm. En dan geeft iemand zo'n waarschuwing. En voor dat soort waarschuwingen willen ze dan meer betaald hebben dan een ministersalaris. Dat, ja, je verbaast je er niet over, maar...
Ja.
Want dat is wat ze nog doen, hè? Waarschuwingen erin.
Ja, maar goed, als je een libertarische econoom hebt die een correcte voorspelling doet... wat je ook als een waarschuwing kan zien. En die krijgt geen cent voor, die krijgt hoog het woord. Maar...
Ik denk Peter Schiff en Jim Rogers en... Dat soort figuren, die Mark Faber, die hebben ook een heleboel voorspellingen gedaan, waarschuwingen gegeven, maar...
Misschien moet ik gewoon zeggen van jongens, jullie krijgen gewoon een award in plaats van een hoger salaris.
Ja, jullie krijgen een prijs.
Meer koopkracht voor het geld. We verlagen gewoon de BTW. Laag de assurantiebelasting.
Ja.
Dan kunnen die
directeurs meer kopen.
Meer spenderen. Nog niet meer uit te geven.
Ja.
Nou, meer de hoe dat? Ze kunnen ook een hogere beloning creëren door deflatie.
Ja, die DNB-figuren die hebben op zich niks meer te zeggen, denk ik. Behalve dan een adviserende rol. Zo. Maar ik denk dat hun advies toch stilletjes naast de heer Draghi zijn bureau in de prullenbak verdwijnen.
Ja, goed, ja. Nou, dan gaan we even naar het volgende bericht toe. Brexit zorgt voor mogelijkheden voor de fintech in de UK.
Ja, zijn jullie het daarmee eens?
Ik geloof het vast.
Ja, ik geloof dat George Osborne had voorgesteld om de vennootschapsbelasting in de UK omlaag te doen. Dus nou krijg je toch een beetje een soort belastingconcurrentie. En dat zou me helemaal niks verbazen als de UK een beetje een soort belastingparadijs wordt. En dan zie ik de hele financiële sector daar niet vertrekken.
Ja, zeker met fintech. Dat is ook weer allemaal nieuwe mogelijkheden en zo.
Ja, je hebt sowieso, hè, Europa wilde alles gaan uniformeren met die bankenunie. Dus dat eigenlijk alles bij elkaar op één hoop en één regel, één bureaucratie voor allen.
Net zoals de pensioenunie.
Ja, de pensioenunie is ook nog wel grappig dat ze met de regels komen dat het sociaal en duurzaam moet worden belegd. Dus de pensioenunie wil van alle pensioenfondsen, even ongeacht het rendement, hè, wil die een soort van triodos of ASN maken. Dus als ze met duurzaamheid, als ze met zonnepanelen en windmolens niks te verdienen valt, maakt niet uit, het moet duurzaam. Nou, puur principieel zou je kunnen zeggen, hè, want ja, nu is toevallig duurzaamheid en het sociaal zijn tussen aanhalingstekens, dat is dan een doelstelling, een politieke doelstelling. Maar morgen kan het ook weer wat anders zijn. Dus met andere woorden, je geeft je rendement in handen van politici, wat nooit goed is.
Ja, je hoeft ook maar naar Obama te kijken. Er zijn geloof ik 30 van die solar bedrijfjes en nieuwe energiebedrijfjes failliet gegaan. Die allemaal een Obama-garantie hadden. Zeg maar. Dus het is een enorme zeepert geworden. En de meeste van die windmolens die worden ook weer afgebroken. Want dat draait alleen maar op subsidie. En als die verlopen is, dan bouwen ze weer een nieuwe windmolen. Om weer opnieuw zoveel jaar subsidie te kunnen vangen. Mm-hmm. Dus, ja, qua rendement is het een ramp. Maar ik denk dat ze uiteindelijk komen ze op staatsobligaties terecht. Als duurzaamste doelstelling. Want ja, wie is er nou socialer dan onze heersers? Dus ik denk dat uitlenen aan de heersers straks als het de beste en veiligste alternatief wordt gezien. Dat eigenlijk een beetje afgedwongen moet worden bij de pensioenfondsen. Dus dan
ja.
Al het geld naar de staat.
Ik denk inderdaad dat sowieso, en dat blijkt hier ook wel uit, dat een kleinere unie, dat het goed is voor, of sowieso kleinere overheden, goed voor de concurrentie, maar ook goed voor de innovatie. Dus wat dat betreft zou die Brexit de UK wel enorm vooruit kunnen helpen, wat natuurlijk een hele goede zaak is.
Ja, het is wel zo dat de markten over het ogenblik nog niet echt veel vertrouwen erin lijken te hebben, want tot de grootste 6 aandelenfondsen die hebben hun uitkeringen gestaakt in Engeland.
Mm-hmm.
Omdat ze kunnen de uitstroom niet aan. Kunnen het allemaal niet op tijd liquideren. Dus kennelijk heeft de markt er toch nog niet zo heel veel vertrouwen in.
Ja, maar ja, aan de andere kant, zo net had je die opmerking over die 10-jaars rente. Als jij een 10-jaars obligatie met een negatief rendement koopt, dan... Ja, dan kies je echt voor veiligheid. En dan ben je daar zelfs uit om daar geld voor te betalen. Ja. Dus dan ben je wel heel erg bang dat de hele wereldeconomie flopt. Hè? Want je kunt overal in de wereld, je kunt van Antarctica tot aan Afrika, van Amerika tot aan Europa, tot Azië. Je kunt in alle werelddelen kun je beleggen. En jij kiest er dan voor om staatsobligaties voor 10 jaar te kopen met een negatief rendement. Nou, dat zegt heel veel over wat jij verwacht, wat er met de wereld gaat gebeuren.
Ja, voor een gedeelte zijn het ook niet mensen, denk ik, gewoon de mensen die dit kopen. Het zijn natuurlijk, ja, voor een gedeelte worden gewoon een heleboel centrale bankgeld wordt daar ingegooid.
Mm-hmm.
En ja, je ziet het in Japan ook. Het maakt eigenlijk niet uit. Die centrale bank die blijft gewoon die obligaties maar opkopen. En, ja, je kan je afvragen wat er nou nog aan werkelijke handel in zit. Er zullen wel wat mensen die zullen dat kopen, maar die kopen dat waarschijnlijk alleen om het daarna weer iets duurder aan de centrale bank te kunnen verkopen. Ja, ik weet niet of Of mensen daar inderdaad nog heil in zien.
Hm? Ja, nee, dat is inderdaad, zijn wel interessante statistieken om gewoon te weten. Nou, wie hebben nu al die staatsobligaties? Dus wie hebben nu al die bergen met schuld? En ja, dan is het een hele leuke ontwikkeling om te zien wie dan verlies leidt als bijvoorbeeld Italië gaat vallen, hè?
Ja, ja, ik geloof dat de ECB op een gegeven moment, ja, die geeft 80 miljard per maand of zo dumpen ze in de leningmarkt. En niet alleen staatsobligaties, ook corporate bonds worden er gekocht, bedrijfsobligaties. Ja, dat is niet mis, dat is een stevige vraag natuurlijk.
Mm-hmm. Je noemde Italië, de bankencrisis. Vertel daar eens wat over, want dat wordt in de media totaal genegeerd.
Ja, dat hebben ze behoorlijk onder het tapijt weten te schuiven inderdaad. Maar er zijn, in het begin van de week zijn er een aantal malen de hele handel in Italiaanse Italiaanse bankaandelen stilgelegd. Omdat er de limieten werden geraakt van maximale daling. En de hele Europese bankenindex die staat ook op een een crisislow. In de oudste bank ter wereld, de Montepaschi di Siena of zo, een hele mooie naam. Ja, die zitten zwaar in de problemen. Die moeten dan van Europa moeten ze een heleboel slechte leningen die ze waarschijnlijk nooit meer kunnen in en die moeten ze dumpen. Maar ja, die zijn hem aan de straatschening kwijt te raken. Dus zitten ze met een liquiditeitsprobleem. En nu is er ruzie ontstaan tussen de Italiaanse overheid, bijvoorbeeld de minister van Financiën, die wilde gewoon een bail-out geven aan die banken. Dat is niet de enige bank die in de problemen zit. Er zitten een aantal banken in de problemen. En dat mag niet meer van Europa, want er is nou, volgens Dijsselbloem, is er een bail-in directief. Dat betekent dat als het slecht gaat met de bank, dan mag er geen gemeenschapsgeld meer in. Dan moet daar, dan moeten de klanten leiden, zeg maar, van de bank. Die moeten hun, je rekening wordt afgekapt, zeg maar, zoals in Cyprus gebeurd is. Dat was de template, noemde hij dat toen. En later zei hij dat verkeerd had gebruikt. Want zijn Engels was niet goed of zo. Maar dat was wel degelijk de bedoeling dat het alles via bail-in gaat. En de Italianen die negeren dat gewoon. Die directive, die beleidsrichtlijn vanuit Europa. En nou zegt zelfs de Italiaanse premier die zegt, ja, de Deutsche Bank is veel meer insolvent dan onze banken. En dus die rollen aardig met elkaar over straat heen. Dus ja, de Italiaanse, en Italië is natuurlijk een grote economie, dus dat kan een behoorlijke klap geven. Het is geen Griekenland.
Ja, wat denk jij dat er naartoe gaat, Jurien?
We zullen afwachten. Ik spreek geen verwachtingen uit, ik doe geen voorspellingen. Maar het is, het zijn interessante tijden wat dat betreft.
Nou, zo krijgen we nooit een nou woord, hè?
Dat is waar.
Ja, goed joh. Ik weet niet of je hier nog iets aan toe wilde voegen.
Nou ja, de vraag is een beetje, Draghi die koopt met zijn drukpers nou dan 80 miljard per maand op. De vraag is of als de Italianen gewoon tegen de regels ingaan, of hij dan ook Italiaanse staatsobligaties blijft kopen. En daarvan is denk ik dan gaat de rente omhoog in Italië. Want dan wordt het risico van die banken die op springen staan, dat wordt dan het risico van de staat. Omdat de staat daar eigenlijk achter gaat staan. En dan niet gedekt door de ECB. En dan zou je wel verwachten dat de Italiaanse rente omhoog gaat.
Wat natuurlijk een goede zaak is voor de pensioenfondsen. Want die kunnen daar dan weer lekker in beleggen. Dan hoeven ze in ieder geval niet een negatieve rente te betalen.
Ja, maar ze kunnen nu ook wel een Griekse obligatie beleggen. Die zijn denk ik ook wel hoger rendement. Maar je weet nooit of je geld terugkrijgt. Hè. Eigenlijk is je echte rendement is het rendement maal het risico dat je geld niet terugkrijgt. En dan effent dat waarschijnlijk weer uit.
Ja.
Dus ik denk wat je daarnet ook zei over die verzekeringen bij de depositogarantie en dan een vrijwillige versie. Dus ja, als je risico neemt, heb je 5% bijvoorbeeld. En als je een verzekering neemt, je kan ook een hele veilige nemen, bijvoorbeeld die heeft 3%. Maar je kan ook die van 5% nemen met een verzekering erbij. Maar ik denk dat die verzekering dan 2% gaat kosten. Zodat je uiteindelijk altijd op 3% uitkomt. Dat je voor dezelfde mate van zekerheid altijd dezelfde rendement aan vastkleeft. Ja. Dus dat als je naar een heel linker soepland gaat, dat je dan wel veel. Je kan ook naar Wit-Rusland gaan bijvoorbeeld, hoorde ik laatst. Dan krijg je geloof ik 13% op een lening in euro's aan de Wit-Russische regering. Nou ja, je kan het proberen.
Ja, maar dan beter Oekraïne, want die heeft een betere deal met Guy en Hans.
Ja, ja, ja.
Maar inderdaad, Italië denk ik ook niet dat de EU zomaar zal laten vallen. Dus met andere woorden, ja, als je daar niet al te veel geld in, aan uitleent. Want de grote mensen pakken ze met een bil in altijd. Mm. Maar kleine beleggers willen ze nog wel eens sparen. Ja, dan zou je op die manier wel wat extra rente kunnen maken. Als Italië de rente even flink omhoog gaat.
Ja, het zou kunnen. Ik denk dat ze ook... De Italiaanse overheid, nou, die roepen eigenlijk bluff. En ik denk dat ze waarschijnlijk gaan winnen wel, ja. Want ik denk dat die regels boterzacht zijn altijd. Het is altijd gebleken bij de EU. Al de begrotingsregels, Maastricht, was altijd boterzachte regels. En je kan er zo doorheen knallen. Mm-hmm. Dus ik denk dat ze er ook wel mee wegkomen. Maar uiteindelijk is de geldpers gewillig. En de directeur van de centrale bank is natuurlijk in Europa ook een Italiaan. Nou is het altijd wel het verhaal dat die dan om de schijn van partijdigheid te vermijden extra hard moeten zijn naar de eigen land. Maar ik moet er nog zien gebeuren.
Aha, oké. Okay.
Ja, maar dan gaan we even naar de Eurobarometer over prioriteiten voor de EU. Houdt het in?
Ja, de EU die heeft een enquête gehouden, een soort van, wat ze noemen een barometer. Dus met andere woorden, ze meten de temperatuur van het volk wat op. Nou, en ze zijn tot de conclusie gekomen dat het volk graag van Europa. Ze willen sowieso, het volk wil meer veiligheid in verband met het terrorisme, hè, de islam, waar ze zich zorgen over maken. Dus bedankt, daar gaat Europa voor zorgen.
Okay.
Die vraag wij draaien. En het andere waar Europeanen zich zorgen over maken, dat is die werkloosheid. Hè. Mensen hebben geen baan, mensen willen graag werk. En dat is natuurlijk ook iets waar Europa wat mee kan. U vraagt wij draaien. Dus ook dat zorgt in feite voor meer overheid en meer Europa en meer centraal gezag.
De roep uit het volk hebben ze opgesnoven.
Ja, ja.
En ze beginnen gelijk geld uit te geven om het op te lossen.
Handig in hun eigen agenda. Dus het is inderdaad zo, als jij punten voor ogen hebt die niet per se de overheid kleiner maken en je communiceert die punten, dat je geeft de vinger en Europa pakt de hele hand. Hm. Dus met andere woorden, als wij een Europese Gary Johnson zouden hebben, die zou zeggen van nou, hè, ik wil af van de inkomstenbelasting, maar dan wil ik wel een Europese BTW. Dan hoort Europa, Europese BTW,
ja.
Geweldig. Wij gaan de BTW gaan we harmoniseren. 1 BTW-tarief voor heel Europa. En dat betekent dat Nederland verplicht de lage BTW op het voedsel moet gaan afschaffen.
Ja,
zo
dan,
werkt het. Europa maakt, ik raad iedereen
zoete
aan.
Zoete bonen rauw.
Word je geïnterviewd door Europa om jouw mening te geven? Geef slechts 1 enkele eenduidige mening en dat is minder overheid. Dus elke vraag beantwoorden met minder overheid.
Ja.
Geen andere punten maken, niet willen scoren, niet realistisch willen zijn, maar gewoon minder overheid. Dat is mijn punt.
Dat zou zeggen, ziet u een probleem, dan moet je ook niet zeggen. Moslim immigratie of werkeloosheid of hondenpoep op de straat, want voor je het weet ben je gewoon helemaal de sigaar. Je moet zeggen, nee, ik zie geen enkel probleem behalve te veel overheid. Dat lijkt me een heel goed advies, ja. Iets waar ze echt helemaal niks mee kunnen. Dat kunnen ze niet omdraaien in ze kunnen niet een commissie in het leven roepen om minder overheid te...
Ze kunnen het ook nog zo interpreteren als minder lokale overheid en meer Europese overheid. Hè?
Ja, dat moet je dan ook nog wegnemen. Minder van elke soort overheid.
Vooral minder EU.
Ja.
Nee, goed, dan gaan we naar het volgende bericht toe. Het Europese parlement stemt voor nieuwe cybersecurity regels.
Ja, en dat is een hele korte reactie. In het artikel wordt ook al genoemd dat men verwacht dat het bedrijfsleven daar zoveel in gaat investeren. Nou, voor hele grote bedrijven die zijn al heel veilig. Maar ja, denk eens om de kleine webshop om de hoek. Het gaat om dataprotectie van hoe sla je klantgegevens op. Nou, en je ziet op met name op internet zie je een hele hoop van die kleine webwinkeltjes waarvan je af kunt vragen, nou, hoe goed hebben die dat voor elkaar? Dus je kunt weer enorm veel bedrijven om zeep helpen door ze flink te laten betalen en te laten investeren in heel erg veilig.
Ja, en dan krijg je een paar grote partijen die overblijven en die kan je natuurlijk weer heel makkelijk controleren. Want ik denk dat dat het doel is van dit geheel, dat, ja, om te bepalen of het veilig is, dan moet waarschijnlijk iets van de overheid, die moet dan in de data kunnen neuzen om dan te bepalen of er geen slechte dingen gebeuren. En zo krijgen ze natuurlijk een voet tussen de deur om censuur en mensen te bedreigen en af te sluiten en partijen die kritisch zijn de mond te snoeren. En het wordt zelfs ook nog hier een publiek-privaat partnerschap genoemd, maar dat is eigenlijk de definitie van fascisme. Dat is wat fascisme is. De Mussolini die zei al van het is merger of public and private power of corporate power, zei hij ook. Dus het is een mengsel van de staat en de grote corporaties, zeg maar, die eigenlijk door de staat beschermd worden en die het vuile werk opknappen. En dat die privaat-publieke entities, zeg maar, die zijn natuurlijk, die worden heel gecontroleerd door de staat. En ja, die doen natuurlijk precies wat de staat van ze wil. Dus die kunnen alles afluisteren en doen wat ze maar wat van ze verwacht wordt. En het is ook wat het ook eng is, dat die cyberaanvallen, die worden hier genoemd, betere bescherming tegen cyberaanvallen. En onlangs is besloten dat een cyberaanval geldt ook als iets wat NATO artikel 5 is dat geloof ik, kan triggeren. Dus als een Russische hacker de e-mails van Hillary Clinton steelt, dan is dat een aanval, een cyberaanval. En een aanval op een NATO-lid. Een aanval van een niet-NATO-lid op een NATO-lid. En dat betekent dat alle NATO-leden daarmee verplicht zijn om terug te mappen tegen deze agressor, zeg maar.
Ja, plus veiligheid is een illusie, hè. Ik weet dat LinkedIn en Twitter en volgens mij ook Facebook, elk groot IT-bedrijf, dat is al eens een keer gehackt.
Ja.
Ik krijg regelmatig een mail, laatst ook, van in 2012 zijn de gegevens gestolen, die zijn nu op een forum geplaatst. Dus heb jij tussen nu en 2012 nog nooit je wachtwoord veranderen, dan willen we adviseren om dat alsnog te doen.
Ja, bij LinkedIn recentelijk, ja.
Met andere woorden, dus dit, zeker als dat wordt gecombineerd met forse boetes, kan gewoon heel wat bedrijven om zeep helpen, want probeer jij maar eens veiliger te worden dan LinkedIn, dan Twitter, dan andere bedrijven die een behoorlijk kapitaal hebben opgehaald om te investeren in onder andere cybersecurity.
Ja, regelgeving werkt altijd ten voordele van grote bedrijven. En dat is ook, als je terugkijkt in het verleden met die hele verhaal van die robber barons in Amerika. Die lobbyden ook voor regelgeving en voor regulering. Omdat dat hun relatief, het is wel nadelig voor ze. Ze hebben er wel last van. Maar ze hebben er niet zoveel last van als de competitie van jonge ondernemers die in hun nek hijgt. En dat is een grote bedreiging voor hun. Dus daarom zijn ze meestal voor meer regelgeving. Dus ja, Google zal het niet erg vinden als ze zes gehandicapte parkeerplaatsen voor de deur moeten hebben of zo. Ja, op hun kantoor valt het al mee. Dan stellen ze gewoon een mannetje voor aan die al die regelgeving naleeft, of zelfs een heel team. Maar op de kosten is het relatief gering. Maar als jij een startende ondernemer bent en je moet je aan een hele boekwerken met regels houen, ja, dan ben je snel klaar. Ik las bijvoorbeeld net, maar het is een voorbeeldje uit een andere sector, dat als jij je benen breekt in een ongeluk en er moet een metalen plaat in, dan moeten daar bepaalde schroefjes moeten er in die metalen plaat zitten, waarmee jouw botten weer aan elkaar geschroefd worden. Dan was de EU al de hele tijd bezig met de vraag, moeten die schroefjes nu belast worden volgens het lage btw-tarief of volgens het hoge btw-tarief? En ja, als je dat dus als ondernemer, stel dat jij in de gezondheidszorg gaat zitten en je denkt, nou, ik kan wel, ik kan dat, die medische handeling goed doen, dus ik kan wel een goede business bedrijven en ik kan wel succesvol zijn, dan heb je het helemaal mis, want je gaat gewoon ten onder aan het feit dat je, ja, je het boeken zit te lezen over in welk btw-tarief je schroefjes vallen die je gebruikt. En als je dat fout doet, dan krijg je weer een enorme boete natuurlijk, en die wordt weer verdubbeld op een gegeven moment. En, ja. Regelgeving werkt altijd in het voordeel van grote bedrijven. En een paar grote bedrijven zijn gewoon een stuk makkelijker te controleren. Je zet er gewoon een poppetje neer, een bevriend poppetje. En dan heb je er veel meer controle over. En daarmee over de onderdanen.
Klinkt vrij somber. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo. Iedere regel die je afschaft, leidt ook tot meer werkgelegenheid. Leidt tot meer bedrijven. Leidt tot meer energie. Leidt tot minder zelfmoorden. Dus uiteindelijk... is een samenleving met minder regels, met meer vrijheid, is zo goed. En dat is gewoon de richting die opgewandeld moet worden.
Ja, en ik denk ook dat het positieve, een ander positief aspect daaraan is, dat als je eenmaal zo heel veel regels krijgt, dat die regels aan gezag inboeten. En dat heb je wel vaak gezien in de geschiedenis, dat het Byzantijnse keizerrijk had bijvoorbeeld ook enorm veel regels op een gegeven moment enorm wildgroei aan wetten en corruptie. En op een gegeven moment leggen de burger die gewoon naast zich neer. En dat, ja, er vindt een verhaalde verslapping en verdunning plaats. Omdat, ja, als er duizenden regels zijn, dan hebben ze eigenlijk geen enkele waarde meer en geen enkel gezag meer. Dus ik denk dat...
Het wordt inflatie van regels.
Ja, er komt op een gegeven moment dat als het water aan de lippen staat, dan gaan mensen voorzichtig is wat regels negeren. En dan is het ook niet meer te handhaven. En ja, als dat eenmaal overboord gaat, dan... En dat is ook volgens mij de enige momenten dat overheden wel eens regels afschaffen. Als niemand zich eraan houdt, dan moeten ze het wel afschaffen. Want anders dan komt het zo over van ja, als je daar niet aan die regel niet hoeft te houden, waarom zou ik me dan aan die regel niet houden? En dan valt de hele zaak in elkaar. Maar ik denk dat het dat op zich een hele goede ontwikkeling is. Dan kom maar met die hele zooi met regels. En dan op een gegeven moment zijn ze allemaal waardeloos.
Ja, en daarnaast, hoe meer regels, hoe meer wetten, hoe meer corruptie. Was een van de Grieken. Maar...
Ja.
Dan moet de corruptie in Europa wel gigantisch zijn toegenomen. Hè? Al die nieuwe regels.
Ja.
Ja.
Hey, goed, dan gaan we naar het volgende bericht toe. Ja. Belast de ouderen zwaarder.
Ja,
ja.
Het is ook weer zo'n voorbeeld van een groep binnen de overheid, een groep ambtenaren in dit geval. Die hebben weer een probleem gevonden.
Oh joh.
Want grote groepen Nederlanders sparen te veel voor hun oude dag. En dat is zonde, concludeert een groep topambtenaren. Ik vind het woord zonde hier ook heel mooi in. Ja. De overheid.
Ja, ze gaan toch binnenkort dood. Hè? En dan wordt het stemrecht ook al afgenomen.
Ja, maar het is zondig sparen. Dus dat is, ja, het is slecht. Fout. Mm-hmm. En het staat ook beter kunnen mensen tijdens hun werkzame leven meer te besteden hebben in het spitsuur van hun leven als zij bijvoorbeeld kleine kinderen hebben. Dus een volgend kabinet moet maatregelen nemen waardoor inkomen beter verspreid wordt over het hele leven. Dus mensen zijn niet in staat om hun inkomen te verspreiden. Dan gaat de overheid daarbij helpen door ze aan het einde van hun leven heel zwaar te belasten en dan dat aan jongeren te geven. Aan andere jongeren waarschijnlijk, want je kan het niet aan dezelfde mensen geven.
Jonge ambtenaren.
En jonge ambtenaren inderdaad, denk ik. Ja, het gaat natuurlijk altijd meer de ambtenaren stellen voor. En het is ook wel leuk dat het een club van ambtenaren is. En die zeggen dan van ja, er kan een volgend kabinet of in de verkiezingsprogramma kunnen mensen daaruit halen. Of aan de formatietafel kunnen ze daaruit tappen. Maar het zijn natuurlijk de ambtenaren die in feite het land regeren. Er staat ook de ambtenaren stellen voor de ouderen meer belasting te laten betalen door de tarief op AOW-premie voor AOW'ers gelijk te trekken met die van werkenden. Ook is een aanpassing van het schenk- en erfbelasting bepleit. Dus het wordt weer helemaal gestuurd om, of tenminste, ja, je wordt gewoon bestolen. Ze gaan de ouderen pakken, zeg maar. Ik denk ook dat het komt omdat ouderen worden steeds grotere groep met de vergrijzing. Dus dan moet je die gaan pakken. Je moet altijd, als je veel geld wil binnenhalen, moet je altijd de grootste, rijkste groep pakken. En dat zijn de ouderen. En die kunnen eigenlijk ook niet veel terug doen.
Als je binnenkort weer in de krant leest van oude dame bij pinautomaat beroofd, dan weet je gewoon dat het een ambtenaar was.
Ja. Ja, ik denk dat ze een beetje met het probleem zitten dat je, als je jongeren gaat belasten, die kunnen nog makkelijk weggaan. Of die kunnen ook nog zeggen, nou, ik ga naar Engeland werken in de fintech of zo. En ja, die jongeren, dat is toch ja, de toekomst waar de, het productieve stuk waar het op drijft. Dus als je die kwijtraakt, dan is het echt helemaal afgelopen. Dan zit je in een bejaardenhuis, heb je helemaal niks meer. Dus je kan dan beter die ouderen pakken. Ik denk dat onbewuste redenering erachter is. Die gaan niet meer weg.
Ja, en Julian, wat denk jij hierover?
Ik onthoud mij even van commentaar, maar ik denk dat het per saldo, hè, elke belastinghervorming is een belastingverhoging. Dus ik denk dat de belasting voor jongeren in het plan van de overheid of van de ambtenaren niet of nauwelijks omlaag gaat. En de belasting voor ouderen flink omhoog.
Ja, natuurlijk. Ja.
Dat is mijn indruk.
Ja. Ja. Wat voor leeftijd bedoelen ze hier met ouderen? Echt 65 plus?
Ja, ja. Die AOW-leeftijd is al verhoogd. Hè? Maar volgens mij, als je niet meer werkt, dan betaal je een lagere loonbelasting. Je moet vaak wel een deel van je inkomen inleveren. Je gaat er vaak flink op achteruit. Maar volgens mij zijn die boxen voor de niet-werkenden zijn die lager dan voor werkenden.
Ja.
Meer informatie, belastingdienst.nl. En zie hoe u bestolen wordt.
Zie hoe bestolen wordt.nl. Dat laat er forwarden naar de belasting.
Ja, ja. Oké, het volgende bericht. Ja, waar gaat onder andere uw belastinggeld naartoe? Het kabinet geeft een miljoen wapensteun aan Koerden. Oh jezus, het is gewoon weer. Ze gaan het op zo'n Amerikaans doen.
Ja, je geeft het stel Koerdische strijders, de Peshmerga's in Noord-Irak, die. Minister Bert Koenders is daar een voorstander van om die voor een miljoen euro aan wapensteun te geven.
Pick up the gun.
Wapens en munitie. En ja, het is net zoals. Ja, ik zag daarnet een filmpje van iemand van de CIA, die woordvoerster, die moest dan uitleggen. Ja, die kreeg een heleboel vragen van ja, al die wapensteun die we aan gematigde rebellen gegeven hebben, is alleen maar in verkeerde handen gekomen bij ISIS-strijders. Zeg maar. En is dat nou wel eens een goed idee? Want het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. We hebben natuurlijk bij Libië ook een heleboel wapens geleverd. Die zijn ook allemaal in verkeerde handen gekomen. Het is zelfs zo dat bij die aanslag in Parijs, daar zat ook een wapen bij wat door de Amerikaanse overheid tijdens de operatie Fast and Furious, dat is een operatie waarbij ze wapens verkochten aan een Sinaloa-kartel, een drugskartel in Mexico. Dat was eigenlijk een clandestine operatie. Maar het idee was denk ik om één kartel dominant te maken en dan ja, daarmee de controle erover te krijgen over de drugshandel. En dat wapen, een van die wapens die daar verkocht is, die is opgedoken in de aanslagen in Parijs, terroristische aanslagen. Dus dat zijn allemaal ja, zijn hele foute dingen. Maar de Nederlandse overheid springt er ook in en die gaan de Peshmerga's voor een miljoen bewapenen. En echte Nederlandse onderdanen, die moeten natuurlijk kosten wat kost voorkomen worden dat die wapens hebben. Want dat gaat helemaal fout, want mensen zijn dom en roekeloos. En als die wapens hebben, beginnen ze gelijk als een bezeten te schieten en dan maken ze een zootje van. Maar niet Peshmerga's die ze nog nooit ontmoet hebben in het noorden van Irak. Die kunnen ze gewoon een miljoenen wapens geven en dat komt allemaal goed. Dus, maar ja, dat zijn natuurlijk geen onderdanen van Nederland. Dus, ja,
dan. Ja, onze eigen militairen die moeten pin en pang pang roepen.
Ja, dat ook, ja.
Nou ja, dat is ook een beetje geframed. Hè? Defensie
om
heeft
meer budget te krijgen.
Ja, Defensie had al budgetverhoging gekregen dankzij de bijdrage van de VVD. Want de VVD doet echt wel wat goed voor de mensen in het blauw en in het groen. En ja, dit bericht is met name uit de rechtsconservatieve hoek gekomen. Die vindt, en bijvoorbeeld VNL, die vindt dat er nog meer geld naar Defensie moet. Maar ja, even los daarvan, het bewapenen van de Koerden is wel leuk. En anderzijds wordt er ook allemaal geld gedoneerd aan Turkije. Maar ja, Turkije en de Koerden zijn niet de beste vriendjes van elkaar. En nu hebben sommige van die Koerdische oppositiebewegingen ook nog wel eens de neiging om een aanslag te plegen op onschuldige mensen. En dat is denk ik wel heel dreigend, dat je nu het risico loopt dat
Nederlandse explosief opgeblazen te worden.
Ja, dat je inderdaad dat Nederlands belastinggeld vloeit naar datgene wat door Koerden wordt ingezet om aanslagen te plegen in Ankara of Istanbul. Op onschuldige mensen, hè? Niet op politici, niet op politie agenten of legerofficieren waar ze dan iets tegen hebben, maar gewoon op mensen die op een markt rondlopen of mensen op een vliegveld. Nou ja, en dat denk ik dat je koste wat het kost moet zien te voorkomen, dat er geen Nederlands belastinggeld vloeit naar terroristen. En ik vind dat wel een absolute requirement,
ook in een socialistische
samenleving.
Ga je moeilijk voorkomen, denk ik. Want ja, het is natuurlijk altijd dat een rebellengroep die moet een andere strategie toepassen. Die gaan niet een slagveldoorlog met het, in dit geval Turkse regering uitvoeren. Dan kan je zo op je vingers natellen, want dat zou ze gelijk verliezen. Dus het enige wat ze kunnen doen, en ik geloof dat die aanslag op die luchthaven in Istanbul laat niet door Koerden gedaan is. Maar ik begreep dat Istanbul in een soort spookstad veranderd is. Er is geen toerisme meer te vinden nou. Dus economisch gezien begrijp ik wel waar ze mee bezig zijn. En dat is natuurlijk ook met alle terroristische aanslagen. Ze weten wel dat op die manier kunnen ze winnen, omdat er dan een asymmetrisch kostenplaatje ontstaat. Er verschijnen enorme kosten aan de kant van de regering die ze treffen, zeg maar. En hun kosten zijn relatief heel laag. Dus dat is het is eigenlijk een soort financiële oorlog. Ik begrijp ook, hier staat ook in dit artikel, de strijd tegen IS en in Irak en Syrië heeft Nederland sinds 2014 meer dan 119 miljoen euro gekost.
Oh.
Dus dat soort. Maar inderdaad, die wapens die komen natuurlijk allemaal. Ja, je kan wel voorwaarden stellen, maar het maakt natuurlijk niet uit. Want het is ook zo dat ze.
Als je die voorwaarden stelt, dat er geen steun meer uitgaat, omdat je het inderdaad niet kunt garanderen. Nee. Die ISIS-wapens die komen ook voor een deel uit West-Europese handen, omdat wij, ja, tenminste onze meesters, zo graag regime change in Noord-Afrika en in Syrië wilden. Nog steeds, hè, want ze willen nog steeds heel graag Assad verdrijven en vervangen door een andere. Een andere man. Maar daardoor loop je inderdaad wel het risico dat jouw geld en wapens in handen komt van terroristen. En ja, in mijn ogen, zolang je dat niet kunt garanderen, en volgens mij kun je dat nooit niet garanderen, ja, moet je daar gewoon niet aan meedoen.
Ja, het is nog erger, want ik begreep dat die vent die nou de hoofdverdachte is voor die aanslag in Istanbul, dat die heeft in Zweden in de gevangenis gezeten wegens, het is een Tsjetsjeense moslim, die heeft in Zweden in de gevangenis gezeten vanwege verboden wapenhandel en explosieven, het maken van explosieven. En toen heeft Rusland gevraagd om zijn uitlevering, want die hebben ook wat met de Tsjetsjenen te schaften. Tsjetsjeense rebellen. En dat is geweigerd, want ja, Poetin is een vijand, dus die gaan we niet uitleveren. Er was bezorgdheid over de humane behandeling van deze terrorist. En daarna is hij naar Oekraïne gegaan, en daar is hij ook weer opgepakt voor wapenhandel en explosieven en dat soort toestand. En toen heeft Rusland weer gevraagd om uitlevering, en ook dat is weer geweigerd, wegens humane zorgen over het Russische regime. En nou dook hij toen op in Syrië. En toen pas is hij op een terroristenlijst gezet, geloof ik. En ja, hierna is die aanslag gebeurd. Maar ja, als je die voorgeschiedenis bekijkt, dan kan je ook zeggen, ja, er zijn slimmere manieren om geweld te voorkomen.
Mm-hmm. Ja.
Dan zie je ook weer dat die veiligheidsdiensten, ja, dat is.
Heb je veel aan. Ja, ik las laatst een boek ook. Dat je hebt wedstrijden over mensen die proberen voorspellingen te doen. We hadden het natuurlijk net over voorspellingen. Maar die proberen voorspellingen te doen over allerlei politieke gebeurtenissen. En het is zo dat de beste daarvan, dat zijn mensen die heel goed het nieuws volgen. En een heel goed gevoel daarvoor hebben kennelijk. Maar die zijn stukken beter dan de veiligheidsdiensten.
Mm-hmm.
Dat zijn gewoon amateurs zonder toegang tot afluisterdingen. Die lezen gewoon kranten en internet enzovoort.
Ja. Ik denk ook dat het op den duur wel zal gebeuren dat die Koeren vervolgens weer, die worden dan weer iets te machtig. Die moeten dan weer gebombardeerd worden. En dan ga je krijgen dat de Nederlandse JSF uit de lucht wordt geschoten met de stingerraket die we aan hun gegeven hebben. Ja, toch?
Ja, meestal. Komt er zo'n soort actie inderdaad. Dan wordt er een westerse doel getroffen door wat dan volgens bijna overduidelijke bewijslast dan opeens uit de Koerden vandaan komt. Of uit dat is natuurlijk een bekend trucje, die hele false flag attacks is natuurlijk ook al een keer afgeluisterd, een gesprek. Dat was gelekt toen. door een Turkse generaal. En die hoorden hier gewoon praten over het plannetje om een Turkse moskee te beschieten vanaf Syrisch grondgebied. En ja, dan zou dat, als hij dan geraakt was, dan zou dat een duidelijke provocatie zijn van de Syriërs. En dan hadden ze een reden om een NATO-artikel in werking te doen treden, dat één aangevallen allemaal aangevallen. Dan zou de hele NAVO die zou dan over Syrië heen walsen. Ja, werd dat gesprek gelekt, dus dan is het natuurlijk gelijk de hele lol er vanaf om het er nog te doen. Maar ja, dat soort dingen zijn wel heel gebruikelijk.
Ja, goed ja. Gaan we even naar het volgende bericht toe. Het Europese parlement stemt voor nieuwe cybersecurity regels.
Ja, en dat is een hele korte reactie. In het artikel wordt ook al genoemd dat men verwacht dat het bedrijfsleven daar zoveel gaat investeren. Nou, voor hele grote bedrijven die zijn al heel veilig. Maar ja, denk eens om de kleine webshop om de hoek. Het gaat om dataprotectie van hoe sla je klantgegevens op. Nou, en je ziet met name op internet zie je een hele hoop van die kleine webwinkeltjes waarvan je af kunt vragen, nou, hoe goed hebben die dat voor elkaar? Dus je kunt weer enorm veel bedrijven om zeep helpen. Door ze flink te laten betalen en te laten investeren in heel erg veilig.
Ja, en dan krijg je een paar grote partijen die overblijven. En die kan je natuurlijk weer heel makkelijk controleren. Want ik denk dat het doel is van dit geheel. Dat, ja, om te bepalen of het veilig is, dan moet waarschijnlijk iets van de overheid. Die moet dan in de data kunnen neuzen om dan te bepalen of er geen slechte dingen gebeuren. En zo krijgen ze natuurlijk een voet tussen de deur om censuur en mensen te bedreigen en af te sluiten. En partijen die kritisch zijn de mond te snoeren. En het wordt zelfs ook nog hier een publiek-privaat partnerschap genoemd. Maar dat is eigenlijk de definitie van fascisme. Dat is wat fascisme is. De Mussolini die zei al van het is merger of public and private power of corporate power, zei hij ook. Dus het is een mengsel van de staat en de grote corporaties, zeg maar, die eigenlijk door de staat beschermd worden en die het vuile werk opknappen. En dat die privaat-publieke entities, zeg maar, die zijn natuurlijk, die worden heel gecontroleerd door de staat. En ja, die doen natuurlijk precies wat de staat van ze wil. Dus die kunnen alles afluisteren en doen wat ze maar, wat maar van ze verwacht wordt. En het is ook wat ook eng is, dat die cyberaanvallen, die worden hier genoemd, betere bescherming tegen cyberaanvallen. En onlangs is besloten dat een cyberaanval geldt ook als iets wat NATO artikel 5 is dat geloof ik, kan triggeren. Dus als een Russische hacker de e-mails van Hillary Clinton steelt, dan is dat een aanval, een cyberaanval. En een aanval op een NATO-lid. Een aanval van een niet-NATO-lid op een NATO-lid. En dat betekent dat alle NATO-leden daarmee verplicht zijn om terug te mappen tegen deze agressor, zeg maar.
Ja, plus veiligheid is een illusie, hè. Ik weet dat LinkedIn en Twitter en volgens mij ook Facebook, elk groot IT-bedrijf, dat is al eens een keer gehackt.
Ja.
Ik krijg regelmatig een mail, laatst ook, van in 2012 zijn de gegevens gestolen, die zijn nu op een forum geplaatst. Dus heb jij tussen nu en 2012 nog nooit je wachtwoord veranderen, dan willen we adviseren om dat alsnog te doen.
Ja, bij LinkedIn recentelijk, ja.
Ja, nou ja, met andere woorden, dus dit, zeker als dat wordt gecombineerd met forse boetes, kan gewoon heel wat bedrijven om zeep helpen, want probeer jij maar eens veiliger te worden dan LinkedIn, dan Twitter, dan andere bedrijven die een behoorlijk kapitaal hebben opgehaald om te investeren in onder andere cybersecurity.
Ja, regelgeving werkt altijd ten voordele van grote bedrijven. En dat is ook, als je terugkijkt in het verleden met die hele verhaal van die robber barons in Amerika. Die lobbyden ook voor regelgeving en voor regulering. Omdat dat hun relatief, het is wel nadelig voor ze. Ze hebben er wel last van. Maar ze hebben er niet zoveel last van als de competitie van jonge ondernemers die in hun nek hijgt. En dat is een grote bedreiging voor hun. Dus daarom zijn ze meestal voor meer regelgeving. Dus ja, Google zal het niet erg vinden als ze zes gehandicapte parkeerplaatsen voor de deur moeten hebben of zo. Ja, op hun kantoor valt het al mee. Dan stellen ze gewoon een mannetje voor aan die al die regelgeving naleeft, of zelfs een heel team. Op de kosten is het relatief gering. Maar als jij een startende ondernemer bent en je moet je aan een hele boekwerken met regels houen, ja, dan ben je snel klaar. Ik las bijvoorbeeld net, dat is een voorbeeldje uit een andere sector, dat als jij je benen breekt in een ongeluk en er moeten metalen platen in, dan moeten daar bepaalde schroefjes moeten er in die metalen plaat zitten, waarmee jouw botten weer aan elkaar geschroefd worden. Er was de EU al een hele tijd bezig met de vraag, moeten die schroefjes nu belast worden volgens het lage btw-tarief of volgens het hoge btw-tarief? En ja, als je dat dus als ondernemer, stel dat jij in de gezondheidszorg gaat zitten en je denkt, nou, ik kan dat die medische handeling goed doen, dus ik kan wel een goede business bedrijven en ik kan wel succesvol zijn, dan heb je het helemaal mis, want je gaat gewoon ten onder aan het feit dat je, ja, het boeken zit te lezen over in welk btw-tarief je schroefjes vallen die je gebruikt. En als je dat fout doet, dan krijg je weer een enorme boete natuurlijk en die wordt weer verdubbeld op een gegeven moment. En, ja. Regelgeving werkt altijd in het voordeel van grote bedrijven. En een paar grote bedrijven zijn gewoon een stuk makkelijker te controleren. Je zet er gewoon een poppetje neer, een bevriend poppetje. En dan heb je er veel meer controle over. En daarmee over de onderdanen.
Klinkt vrij somber. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo. Iedere regel die je afschaft, leidt ook tot meer werkgelegenheid. Leidt tot meer bedrijven. Leidt tot meer energie. Leidt tot minder zelfmoorden. Dus uiteindelijk is een samenleving met minder regels, met meer vrijheid, is zo goed. En dat is gewoon de richting die opgewandeld moet worden.
Ja, en ik denk ook dat het positieve, een ander positief aspect eraan is, dat als je eenmaal zo heel veel regels krijgt, dat die regels aan gezag inboeten. En dat heb je wel vaak gezien in de geschiedenis, dat het Byzantijnse keizerrijk had bijvoorbeeld ook enorm veel regels opgesteld. Op een gegeven moment enorm wildgroei aan wetten en corruptie. En op een gegeven moment leggen de burger die gewoon naast zich neer. En dat er vindt een verhaalde verslapping en verdunning plaats. Omdat ja, als er duizenden regels zijn, dan hebben ze eigenlijk geen enkele waarde meer. Geen enkel gezag meer. Dus ik denk dat...
Het wordt inflatie van regels.
Ja, er komt op een gegeven moment dat als het water aan de lippen staat, dan gaan mensen voorzichtig is wat regels negeren. En dan is het ook niet meer te handhaven. En ja, als dat eenmaal overboord gaat, dan... En dat is ook volgens mij de enige momenten dat overheden wel eens regels afschaffen. Als niemand zich eraan houdt, dan moeten ze het wel afschaffen. Want anders dan komt het zo over van ja, als je daar niet aan die regel niet hoeft te houden, waarom zou ik me dan aan die regel niet houden? En dan valt de hele zaak in elkaar. Maar ik denk dat dat op zich een hele goede ontwikkeling is. Dan kom maar met die hele zooi met de regels. En dan op een gegeven moment zijn ze allemaal waardeloos.
Ja, en daarnaast, hoe meer regels, hoe meer wet, hoe meer corruptie. Dat was een van de Grieken. Maar...
Ja.
Dan moet de corruptie in Europa wel gigantisch zijn toegenomen. Hè? Al die nieuwe regels.
Ja.
Ja.
Hey, goed, dan gaan we naar het volgende bericht toe. Ja, zijn libertarische beestjes opgedoken? Eigenlijk bestaan ze al heel lang hoor, de vleermuis. Maar die laten zich namelijk niet sturen. Behoorlijk onautoritaire beesten.
Ja, inderdaad. Ja, je hebt natuurlijk al in Den Haag had je zo'n eekhoornbrug. En er was al geen jaar een eekhoorn overheen gelopen. Dus dat was eigenlijk weggegooid geld. Maar nu is er ook, tot mijn verbazing, een vleermuizenoversteekplaat. Hop over. Over de N33 bij Gieten. En ook deze oversteekplaats laten de vleermuizen links liggen.
De beesten kunnen toch gewoon vliegen?
Ja. Hey, misschien hebben ze daar nooit over nagedacht. Maar onderzoekers stelden in 2013 alvast dat de hoofdroute van vleermuizen die de autoweg kruisen 240 meter oostwaarts is gelegen. Op de huidige plek zijn geen geleiders zoals houtwallen die de diertjes naar de zogeheten hop overleiden. Dus de natuurlijke infrastructuur van de vleermuizen sluit niet aan bij de door de mens bedachte oversteekplaats.
En hoeveel heeft het gekost?
Over de N33 heeft de Rijkswaterstaat 3 hopovers gebouwd die 50.000 euro per stuk kosten. Maar nu is natuurlijk ook nog een onderzoek gedaan en die maakt duidelijk waarom de vleermuizen vasthouden aan hun eigen routes. Ze zijn heel traditioneel. Wordt een vliegroute eenmaal gebruikt, dan zijn deze diertjes niet gemakkelijk overdalen een andere route te gebruiken.
Hoeveel heeft dat onderzoek?
Mensen, ja, inderdaad, dat onderzoek, hoeveel heeft dat dan weer gekost?
Ja, ja, precies.
Staat er niet bij.
Eerst de aannemer die dat heeft gebouwd en daarna degene die heeft onderzocht waarom dat het niet werkt. Oh ja, en eerst natuurlijk ook degene die het onderzoek heeft gemaakt waarom dat het wel werkt.
Ja, dat krijg je eerst. Waarom die nodig is, dan wordt er één gebouwd. En dan wordt er uitgezocht waarom die niet werkt. En het eerste rapport was waarschijnlijk, het werkt niet omdat hij op de verkeerde plaats staat. En toen hebben ze die tweede gebouwd. Die werkte ook niet. Weer een onderzoek. Staat nog op de verkeerde plaats. En toen die derde. En daar zijn we dan nu beland. En daar is ook weer een onderzoek over geweest.
Nou, lachen. Daar hebben mensen flink kunnen declareren jarenlang.
En nu staat er dus dat de echte natuurlijke overgangsplaats is 240 meter oostwaarts. Dus ik denk dat er daar ook nog een moet komen.
Of er moet verplaatst worden, dat kan ook.
Ja, dat kan ook. Het gaat meer kosten nog dan een nieuwe bouw.
Ja, was er bij elke brug ook nog een hop over? Ook nog een cameraatje met een, hoe dat? Dat er iemand zit te tellen, weet je wel.
Ja, ik snap dus ook inderdaad nog steeds niet wat nou het idee is. Die beesten kunnen inderdaad vliegen. Wat doet nou een hemelsnaam hop over? Want ze hebben het hier ook over overvliegen, dus vaste vliegroute. Staat hier een woordvoerder laat weten dat de locatie is uitgekozen door specialisten. En dat de drukke werkzaamheden op en rond de weg de mogelijke oorzaak van een aarzelende start zijn geweest.
Ik heb hier een Google search, zie je hop over. Nou ja, het is in ieder geval een soort van brug, lijkt wel, maar dan zonder een trap.
Ja, een soort brug van gaas is het.
Ja.
Maar ja, er wordt nog heel wat onderzocht. Ik zie hier dat nieuwe onderzoek, dat in de loop van dit jaar wordt uitgevoerd, er gaat weer een onderzoek, moet de actuele stand van zaken opleveren. De uitkomst van dit onderzoek bepaalt eventuele maatregelen van Rijkswaterstaat. Maar ook dan worden ecologische specialisten ingeschakeld. Mm. Het is jammer dat de oorsteekplaats bij Gieten, stelt de onderzoeker, maar zijn bevindingen kunnen worden gebruikt om dezelfde fouten elders te voorkomen. Bij de aanleg van nieuwe weg of bij werk aan de houtwallen. Dus ze kunnen nog nieuwe dingen gebouwen. En dan hebben ze geleerd van dit rapport, van deze bevindingen in Gieten.
Ja, goed, de feit dat iets werkt niet, dus we gaan ermee door, zeg maar. Dat is een beetje hun aanpak.
Ja, het is onderzoeksbureau Altenburg en Wiemenga die hier aan verdienen.
Ja, goed, maar werden er dan wel eens vleermuizen doodgereden of zo? Of,
was het wel eens, maar het zal nog steeds gebeuren, denk ik.
Ja. Nou, goed joh. Nou, goed. Nee, dan gaan we naar het volgende bericht toe. En dit gaat over Bussemaker. Zij kan de subsidie voor omstreden homo-organisatie niet stopzetten.
Oké.
Ook dit is best wel moeilijk dus.
Hoezo?
Nou, er zijn regels hè, voor een subsidie.
Ah, kijk.
Ja, en de overheid die is gebonden aan zijn eigen regels. Wanneer het hun uitkomt en wanneer het hun niet uitkomt, dan gaat het anders, denk ik. Maar...
Oké, dus zeg maar gewoon het geld niet overmaken. Of beter nog, het geld niet eens in en dat kan niet.
Ja.
Dus, nou ja, dat is mooi om te weten.
Ja, ja. Nou, het gaat hier om een reformatorische organisatie.
Ja.
Hart van Homo's heet het.
Dat is een organisatie die probeert het ze zeg maar af te leren.
Ja, ja, ja. Ze doen een voorlichting op christelijke scholen.
Ja.
Ja, er wordt eigenlijk geadviseerd dat als je homoseksuele gevoelens hebt, geef er geen uiting aan. Daar komt het een beetje op neer.
Oké, okay. Ja. Maar daar willen ze geen subsidie aan geven, maar dat wil ze toch wel doen? Omdat ze
anders... Nee, het is een meerderheid van de Kamer die wil dat er geen subsidie aan gegeven wordt. Maar Jet Bussemaker die heeft zoiets gezegd, sorry, volgens de regels kan ik het niet stopzetten, want de organisatie voldoet aan alle regels.
Ja, maar we hebben steeds meer religies waar mensen zeggen van ja, homo, dat is fout.
Ja.
Als ze dan zeg maar niet expliciet ermee bezig zijn, dan mogen ze wel subsidie hebben. Maar als ze expliciet zeggen van, ja, wij vinden homo's fout, maar we spreken het ook uit, dan is het opeens een probleem? Of dat vind ik een beetje raar. Want het is gewoon een organisatie die er openlijk in hun statuten, laat het zomaar zeggen, vooruitkomt dat homo's zijn, dat is fout. Dan ben je fout bezig. En,
nou, ze zeggen niet letterlijk dat het fout is. Hè? Ze zeggen van, nou ja, het is een feit dat je mensen homoseksuele gevoelens hebben. Maar als jij homo bent en christelijk, geef er dan geen... Doe gewoon niet aan seks.
Ze vragen je er om het er niet aan toe te geven.
Ja.
Oké.
Okay. Nou kijk, ik zelf heb zoiets van, nou goed, joh, als jij dat als organisatie vindt, prima. Maar subsidiëren niet met publiek geld.
Nee, maar per definitie wil je dat niet.
Nee, maar dat heb ik ook met alle andere organisaties. Ja, als jij een organisatie zegt van, nou homo is, hey, hartstikke tof. Ik vind het prima dat je er bent. Maar ga dan niet jezelf subsidiëren met belastinggeld.
Nee, ik snap het. Maar dat, ja. Ik denk dat we daar allemaal met elkaar eens gaan zijn. Ja, ja, ja. Zo van, organisaties moeten maar vrijwillig hun financiële middelen klaren.
Ja.
Maar klaar, dat zijn we met z'n allen eens. Maar het is meer interessant om dat onderscheid. Dat vind ik leuk. Dus dat zeg maar, want het is, ja, die mensen die vinden dat gewoon. Ja. Als je zeg maar een reformatorische organisatie hebt voor het eten geven aan arme mensen, dan nog steeds vinden die mensen dat als je homo bent, dan ben je fout. Dus maar dan, als het doel is zeg maar, je hebt die gedachte, maar je geeft mensen eten, dan mag je wel subsidie hebben. Maar als je zeg maar expliciet die gedachte zegt, dan mag je opeens geen subsidie hebben.
Ja,
ja, misschien is fout ook wel een groot woord hoor. Misschien is het ook zo van, als je je homoseksualiteit uit, ja. Hè, dan... Dat als zo'n reformatorisch iemand zegt van, doe nou niet jongen.
Als je zeg maar de gedachte over homoseksualiteit die zeg maar aanleiding is tot voor dit bericht. Als je die uitspreekt en daarop handelt, dan ben je geen subsidie waard. Maar als je iets anders doet, dan ben je wel subsidie waard.
Ja.
Terwijl je ook zou kunnen zeggen, van, als je dat soort ideeën hebt, dan ben je misschien per definitie, hè, ongeacht je doel, geen subsidie waard. Of is dat raar gezegd? Even los van het feit dat we met z'n allen eens zijn, de organisaties gewoon vrijwillig hun financiën moeten regelen. Dat zou namelijk een hele mooie deur openen. En dan zou je heel veel organisaties die zich op het gebied van homorechten of vrouwenrechten heel raar opstellen, onwesters of onverlicht, die zou je dan allemaal kunnen zeggen, nou geen subsidie voor jou.
Ja, maar ik vind zelfs met de westerse ideeën, joh. Waarom moet het gesubsidieerd worden? Ik bedoel, het zijn zat homo's die wel vrijwillig aan jou willen doneren, denk ik. Want ik bedoel, als jij in een homopark komt, je wordt altijd getrakteerd. Dus homo's zijn vrijgevig. Dus ja.
Ik weet niet of homo's nou de ideale doelgroep zijn.
Ja. Maar dit is ook...
Nee, dat maakt niet uit. Ik bedoel, maar die ontvangen hun geld wel weer van de christenen die moeite hebben met homo's. Ja, er is altijd wel ergens een bron aan te boren.
Goede doel tussen haakjes, dat is een. Daar moet echt mee stoppen.
Ja, dat maar ik denk, zeg maar, hè, dat dit ook weer zo'n mooie weergave is hoe het met de politiek gaat. Een kamermeerderheid wou gewoon dat die subsidie gestopt werd.
Ja.
Ja, dus, maar volgens de regels mag die subsidie dus niet worden gestopt.
Ja.
Zou je dit bijvoorbeeld uitschrijven in een referendum? Ik weet niet. Volgens mij zou je dan, wat de uitslag ook zou zijn, of het nou wel of niet voor subsidie is, zeg maar, zou al in de argumentatie, denk ik, genoeg redenen in het proces voorbij komen dat je denkt van, weet je wat, ik ga wel ergens anders naartoe verhuizen. Omdat het volk heeft waarschijnlijk nog een slechtere mening hierover dan in de politiek zelf.
Ja.
Dus ja, misschien is het ook wel prima dat deze discussie op dit vlak even de kop opstak, ook al is het allemaal fucking theater.
Want ik denk dat de werkelijke reden heel erg anders zit. Want ik bedoel, als ze willen kunnen ze alle subsidies stoppen hoor. Heeft het niet te maken met een akkoordje, dat het kabinet ergens steun krijgt van de ChristenUnie of zo? Want zo werkt dat toch met de huidige politiek zoals het nu is? Ik bedoel, de SGP zegt misschien wel, ja, maar ja, wacht eens even, dan gaan we jou niet steunen met dat plannetje waar we ons bij betrokken hadden met die, was het ook weer, ontpoldering van de Hedwina-polder of zo?
Absoluut, absoluut.
Ja.
En je kunt met elkaar hopen dat het volk hierover wederom, hè, als een soort complottheorie, denkt van god, we gaan hier toch verhit debat over voeren. Want er zullen mensen tegen christenen zijn en ze zullen mensen tegen homo's zijn. Terwijl de hele
dat vind ik iets te ver gezocht. Zo werkt het in Nederland niet.
Jawel, jawel.
Ja?
Echt zo van... je krijgt dan een
hoek. Ik denk dat dit bericht te klein voor is. Het is een bericht dat doet amper stof opwaaien.
Ja,
maar
alleen de LP die post het op zijn tijdlijn. Op geen enkele andere politieke partijen, zoals de ChristenUnie, besteedt er niet eens aandacht aan.
Nou, maar toch is het in de laatste, debatdag of zo, is het besproken geweest voor de vakantie, voordat ze aan de barbecue gingen.
Ja. Vlak voor de barbecue, dus dat is niet belangrijk.
Dus je kunt gewoon hopen, hè, dat het hele jaar prutsen vergeten wordt dankzij dit bericht. De hele zomer lang hierover zouden kunnen gaan debatteren. Maar ja, zoals je zegt...
Worden we niet bestuurd deze komende maanden?
Nee, de bestuursloze periode die breekt aan, hè?
Anarchie.
Ja, anarchie. De regering is op vakantie. Ja. En dat is altijd wel lachen, want dat is ook de periode dat er minste inbraken zijn.
Ja. Ja. Ja, nou, de boetes zullen dat, natuurlijk nog wel uitgeschreven.
Ja, dat wel.
Honor amongst thieves.
Ja. Maar zowel de politici als de inbrekers zijn dan op vakantie. Dus ja.
Ja, ik denk dat er zeker overlap is.
Dus, maar zijn dan die politici dan, zijn dat dan de christenen en die inbrekers de homo's? Of denk ik nou te ver?
Ja, volgens mij wel, ja.
Ja, dat
is het nog ergens over hebben.
Ja, we hebben de pastafaris.
Oh, geweldig. Die willen met een vergiet op de foto.
Ja, klopt. Ja, ja. Die voelen zich gediscrimineerd, want in Emmen of All Places, daar wilde de gemeentehuis, die wilde die foto niet accepteren.
Ja, die hadden gewoon nog nooit van gehoord, vermoedelijk.
Ja, maar dat is altijd. Ik bedoel, als jij met je eerste pasfoto bij de balie komt, dan wordt hij altijd afgewezen.
Oh ja?
Ja, ik heb menigmaal een of andere officieel bewijs moeten betalen zelfs. En de eerste foto wordt altijd niet geaccepteerd. Toen, bij de eerste keer dat mij overkwam, toen vertelde de fotograaf van dat doen ze altijd. Dus je moet met exact dezelfde foto weer terug naar de balie en dan zeg je gewoon dat je een nieuwe hebt gemaakt. En dan wordt die geaccepteerd.
Geweldig.
Ja, die fotograaf verdiende vrij weinig aan zijn dingetje. Was een beetje een hobby wat hij erbij deed. Dus hij zei ook, ja, je kan ook gewoon rustig een oude foto nemen.
Ja, ja, tegenwoordig wel.
Ja. Officieel moet hij minimaal een half jaar oud zijn. Het maakt niet uit of het een foto is waar je totaal niet op lijkt.
Ja, goed, die regels zijn ook wel veranderd.
Dus het is de tijd dat je niet meer mag lachen op een foto.
Volgens mij, Pastafari mag niet met zijn...
Ja, we hadden het over Pastafaris inderdaad. Die mogen niet met een erkende religie. Ja.
Nou, ja, ik weet dus ook niet waar die regels vandaan komen. Dus op een gegeven moment mocht je inderdaad ook niet meer lachen.
Ja, klopt.
Heeft
klopt,
Nederland
klopt
zelf die regel verzonnen?
Ja. Het komt van Nederland en het heeft te maken met licenties aan fotografen. Er waren een aantal fotografen die kregen een licentie, daar heb je het al, net als taxichauffeurs en alle andere dingen, een licentie om pasfoto's te mogen maken. Ja, en er moet dus zoveel mogelijk worden gemaakt, alleen de overheid verdient aan die foto's. De fotograaf verdient er ver weinig aan. Dat vertelde die fotograaf mij, het hebben van zo'n licentie, dat was volgens hem een vergissing. Voor hem dan, hè? Voor hem als fotograaf was het stomste wat hij gedaan had. Hij verdient er geen fuck aan.
Okay.
Ja, dus daarom adviseerde hij mij gewoon. Hij zei, joh, het is allemaal bullshit. Ja.
Nou ja, in wezen denk ik hè, dat degenen die echt willen controleren, die hebben ook niks met het...
niemand kijkt naar die foto of je klopt, niemand kijkt ernaar.
Ja, want die willen eigenlijk naar de biometrische gegevens toe.
Ja.
Dat vinden ze veel geiler.
Natuurlijk.
Ja.
Maar dan nog, er wordt totaal niet naar identiteitsbewijs gekeken, joh. Ik bedoel... Nee, maar goed, ja, we hadden het over pastafaris. Dus die wil met een vergiet op hun hoofd op de foto, ja.
Ik denk ten eerste dat het probleem van pastafaris is dat ze het sowieso al geen neiging hebben om serieus genomen te worden.
Nee.
Dus dat maakt dat het dat de kwestie al een beetje ingewikkeld wordt, eigenlijk.
Ja, dat is gewoon feitelijk bedoeld om religie onderuit te brengen natuurlijk. Ja, maar goed, na verloop van tijd wordt het een dogma, dus met alles zo.
Ja, het is een leuke...
Ik denk over 100 jaar hebben we een terroristische organisatie die aanslagen pleegt namens de pastafaris.
Ja, wat dat betreft is het een hele leuke, goede experiment. Hè? Dus inderdaad ook mensen die echt hardcore gaan geloven in...
Ja, misschien was christendom ook ooit bedoeld als een grap om het jodendom belachelijk te maken, maar...
Nou, de angle, de fases van het geloof, dat is natuurlijk wel ontzettend veranderd. Hè? Dus de christenen zijn natuurlijk eerst begonnen, eigenlijk als een soort secte.
Ja, we gaan het jodendom belachelijk te maken door een verhaal te vertellen dat een maagd een kind krijgt. Ja. Zoiets, weet je wel.
Dus de joden waren wel wat tegen de christenen. Ik weet verder niet van de uitwassen of zo. Maar de Romeinen waren zeker tegen christenen. Maar dan ineens volgt dan de bekering en wordt dan christendom dominante religie. En dat heeft ook natuurlijk ook wel invloed op de verhoudingen.
Eigenlijk over 300 jaar krijgen we dus een keizer van het Europese Rijk met een vergiet op zijn hoofd.
Ja, Ja, dus dat maakt het al dat, hè, de pastafaris, dat je zo gedreven bent om een ander in jouw vakje te drukken.
Serieus, misschien is
dat is goed dat die pastafaris dat op deze manier proberen aan te tonen. Omdat, stel je nou eens voor dat je in Rome woonde, dan zouden, nou, er zat natuurlijk wel wat meer tijd tussen, maar in wezen zou je dan in een week tijd nog en dan nog vervolgd kunnen worden voor jouw christelijke geloof. En in een andere week zou je vervolgd kunnen worden als je niet christelijk was. Als je
nog dus de Romeinse godsdienst aanhing of zo.
Ja, ja. Dat je dan, je zou twee keer ongelukkig kunnen zijn.
Volgens mij was
zijn.
Die transitie, dat duurde wat langer hoor, die transitie wat ze in feite gedaan hebben bij de Romeinen is gewoon die naamplaatjes veranderd van al die goden. Dus al die Romeinse goden die kregen de naam van christelijke heiligen. Dus Venus werd Maria en
natuurlijk.
Een beetje recyclen.
Ja, ja, ja.
Nee, maar omdat...
het was alleen maar omdat de Romeinen hadden geen geld meer. Dus die hadden zoiets van, shit, de hele tempel slopen en een kerk neerzetten is te duur. Dus laat alleen maar een naambordje vervangen.
Op een gegeven moment krijg je dus ook, dat je, als je dan hebt over religie, dat mensen het gaan hebben over de functie van religie voor de samenleving.
Het is een soort bindmiddel.
Ja, precies, het zou een soort binden. Maar dat is dus relatief.
Ja.
Ja, dus omdat op een gegeven moment kun je dus ook inderdaad voor de team gaan. En dan heb je de mensen die, dan zou je zeggen van nou, dan ga je dus alleen maar voor het christendom omdat dat het grootste is of zo.
Mm-hmm.
Daarmee schop je dan weer de bindingsfactor onderuit.
Mm-hmm.
Alleen omdat het grootste is uiteindelijk.
Yeah.
Ja, dus natuurlijk zijn er dingen waarvan je zo zegt van goh, zouden we daar misschien niet wat meer respect voor kunnen hebben. Het menselijk leven of zo. Terwijl aan de andere kant natuurlijk ook genoeg mensen gelijk al voor de geest zou kunnen halen van wie zouden er 5 minuten onder water moeten worden geduwd om een lesje te leren. Dat speelt allemaal mee. Ik weet al niet meer wat mijn punt was. Klaar, zeg jij eens wat.
Kan ik niks meer aan toevoegen. Maar misschien dat de pastafaris, zeg maar een soort koning van Europa of zo. Maar misschien wordt het iets heel onschuldig, zeg maar. Dat een soort kindervriend uit Spanje komt met een vergiet op zijn kop. En dat het dan discriminerend wordt gevonden door een bepaalde groep mensen.
Ik had nog een heel andere invalshoek. Toen de erkenning van de pastafari geloof, hadden we destijds in een eerdere uitzending hadden we toen berekend dat het zou ongeveer 2 miljoen euro gekost hebben voor de Nederlandse staat. Dus ja. De hele procedure om dat geloof te erkennen. Nou, het geloof is dus nu erkend en je ziet nu al dat het misgaat bij de gemeentes. Want ja, die weten nog niet dat het erkend is. Het gevolg hiervan is dat er allemaal rechtszaken komen. Wat dus ook weer een belasting is voor de Nederlandse rechtsstaat.
Ja.
Dus ja, de vraag is het nou echt zo'n toegevoegde waarde, weet je wel? Het is natuurlijk als een geintje bedoeld.
Nou, ik zag ook een meme voorbij komen dat de overheid, het geloven in het overheid, ook een soort cult.
Ja, tuurlijk.
Het is een Facebookpagina, statism is cult.
Ja. Nee, maar daar ben ik mee eens. In feite is de overheid gewoon een godsdienst, ja.
Ja, dus je zou met dezelfde engel als de pastafari ten opzichte van de religie, zou je ook ten opzichte van de overheid kunnen doen.
Uh-huh.
Dus de vraag van de zingeving van dit alles, van moet er hier nou belasting voor worden betaald? En moeten daarvoor de bakkers zijn brood pakken en de slagers zijn vlees slaan? En et cetera. Ja, weet je, wie gaat er uiteindelijk over? Hè? Dat, daarvoor gaan we altijd netjes naar de stembus. Het is altijd goed dat er spanningen zijn. Anders zouden we ons totaal vervelen. Dus dit is gewoon een leuk bericht geweest uiteindelijk. Dat de overheid zich geen raad weet met het pastafarisme. Dus dat maakt dat... het is heel goed denk ik dat de overheid achter de zaken aanloopt.
Mm-hmm.
Ja, we klagen er natuurlijk over van... God, heeft de overheid nog steeds zo'n kijk op internet alsof het net is ontdekt of zo? Omdat dat kan het dan niet bijbenen. Maar...
Nou, dat komt natuurlijk omdat degene die de overheid wordt grotendeels gevormd door de babyboom-generatie.
Ja.
Mensen die nog erachter moeten komen hoe Facebook werkt.
Ja.
Ja, dus dat is wel logisch.
Ja, 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 ja. En het gaat zeker, hè, als het dan over religie gaat of, nou ja, hè, of overheid wel of geen cult is. Ja, dan gaat het ook weer op een gegeven moment om een stukje zelfreflectie.
Rastafari, potverdorie, ze hebben Rastafari verkeerd gespeld.
Ja, nee, dat niet. Maar dat je je eigen religieuze mankement, of bij de overheid organisatorische mankement, die blinde vlek daarin, dat je die niet kunt zien. En het is op zich prima dat gewoon dat bespottelijk wordt gemaakt. En op zich is het dus ook prima case voor, ja, ik weet niet. Ik vraag me af of elke gemeente daar een eigen oplossing op moet vinden. Maar misschien wel de centrale overheid in Den Haag. Ja, dat is wel goed dat daar weer over nagedacht wordt. Want misschien leidt dat ook weer tot andere inzichten, weet je wel. Dat is in ieder geval wat ik hoop. Het is niet wat ik weet, maar het is wat ik hoop. Zoals ik bijvoorbeeld vind dat voor elke grote, belangrijke vergadering er gewoon een random aflevering van Sesamstraat moet worden uitgezonden. Het relativeert het en het inspireert, zeg maar, en het brengt mensen ook weer tot de basis. Omdat soms moet je, om tot een heel groot besluit te kunnen nemen, moet je even weer weten van, god, maar hoe tel ik ook alweer tot 10?
Ja, ja.
En hoe ging het alfabet ook alweer?
Ja.
Want ja, je merkt dus ook dat op bepaalde niveaus in organisatorisch denken, ik denk vanaf de provincie of zo, ja, dan gaan mensen ook met zulke inhoudsloze begrippen bestrijden. Hè, van, nou, dit is vrijheid. Ja, maar dit is onveiligheid of zo. Met zulke grootheden kun je eeuwenlang discussiëren. Maar op een gegeven moment moet je dat tot de kleinste proportie weten te hanteren. En zeker in deze tijd waarin emoties hoog oplopen, omdat niemand een droge opmerking weet te maken van, nou,
maar je had deze uitzending ook moeten beginnen met een stukje Sesamstraat.
Absoluut. Absoluut. Ja, omdat gewoon niemand een relativerende opmerking weet te maken van, nou, dan zitten we hier al heel lang te vergaderen over moslimproblematiek. Maar we hadden ook net zo goed een biertje kunnen zuipen. Bijvoorbeeld.
Hoeveel moslimschap van?
Sorry?
Nou, die moslimzaken, dat is toch de helft van libertariërs Nederland die daar elke dag over koestert. Of we hebben die als luisteraar.
Ja, maar goed, dat heeft er ook mee te maken met en dat het in de media.
Moslim jingle hebben. Team die dien, dien. Moslim blokje. Libertariërs luisteraars die hier zijn voor het onderwerp moslims. We zijn niet vergeten. Nee. Ook deze week was het weer wat met die moslims, hè?
Het zouden nu suikerfeest, joh. Weet je hoe slecht dat is voor je tanden?
Ja, mijn buurvrouw die draagt een hoofddoek. En ik zei, oh, wat ben je aan het snoepen? En toen zei ze, ja, het is suikerfeest. Wilt u ook een stukje? Zo zie je maar weer, die mensen zijn niet te vertrouwen. Nee.
Dus zelfs de overheid, die worstelt daar toch mee. Hè? Ook met binnenland en buitenland. En uiteindelijk gaat dit met het Pastafari-verhaal ook over. Van hoe kunnen wij het volk dat het toch een beetje onderhouden. Niet of ze wel of niet met een vergiet op hun hoofd staan. Maar het heeft er ook mee te maken met van ja, straks nemen zij de overheid niet meer serieus of zo. En dan loopt het de spuigaten uit. Terwijl het zo gezond kan zijn om te relativeren.
Ja, kijk, de overheid houdt ervan om te groeien. Ja, want aan de ene kant zou je zeggen van ja, als je met allerlei geloven komt, met allemaal eigen regels. En dan zou de logische stap zijn om te zeggen van nou, we maken het gewoon irrelevant wat je geloof is.
Ja.
Elke registratie, whatever je doet, geloof is irrelevant. Maar ja, dat kan dan niet. Dus een normaal mens zou dat willen. Maar de overheid, ja, die wil graag groeien. Ja, dat ze willen graag dat het complexer wordt. Dat is hun bestaansrecht. Volgens mij om ergens armen
uit te geven. Het bestaansrecht zit ook een beetje in het idee dat dat heel veel mensen geloven dat hun we kunnen niet oplossen. Maar de overheid doet het. En dan de overheid wordt dan gezien als de grote probleemoplosser. Terwijl het is helemaal, dat is juist niet zo. Maar het punt is dat dan ieder aspect van ons leven zien mensen een probleem. Oh, we moeten de overheid bellen, weet je wel.
Ja.
Dus ja, dat is het een beetje.
Ja, dus Is het dan ook zo dat je zegt van kijk uit Pastafari, zorg niet dat de overheid een oplossing verzint. Hè? Want dan wordt iedereen daar een beetje droevig van.
Ja. Een gekke uiterst van de overheid zou zijn dat op een gegeven moment dat er een soort verplichtingen met vergieten komen. Dat, kijk, zo'n vergiet, het vraagt natuurlijk wel om aanvullende regelgeving. We kunnen natuurlijk niet hoofddeksels van religies ongemoeid laten.
Ik zou wel gewoon met mijn dikke lul, maar hij is kort, maar wel dik, op de foto doen.
Een korte dikke lul, wat wil je daarmee doen?
Op de foto.
Waarom?
De kans is groot dat als ik door de douane word aangehouden, dat ik mijn lul laat zien.
Dan zegt ze, zo dik zie ik ze niet vaak.
Nee, gewoon om dat de douane vanzelf leert wie ze voor zich hebben, zeg maar. Want daar is de overheid ook natuurlijk bang voor. Ja. Dat mensen...
Maar moet die korte dikke lul, moet die dan compleet te zien zijn? Of mag daar wel een hoedje
op? Een erecte of in slappe toestand?
Ja,
slechts de suggestie hoeft maar te worden gewekt dat die lul bij mij hoort. En dat ik ben, daarom dat ik ben wie ik ben.
Ja.
En, de overheid is natuurlijk met al die uitzonderingen bang voor dat ieder mens zijn eigen onvreembare rechten krijgt.
Nee, dat ben ik niet met je. Ik denk dat de overheid dit vinden ze vingeraflikkend lekker. Gewoon de scharrelslaven onderling maken het zo ingewikkeld dat ze zelf niet meer uitkomen. Ja, want dat is normaal hun taak. Zij groeien, ze gaan zich overal mee bemoeien. Maar de overheid vindt het heerlijk als wij zelf helemaal meegaan in hun regelszucht. Hè, van ja, religie, dat is iets, en kleding, dat is iets waar jullie zeggenschap over hebben. En we hebben hier nog aanvullende complexiteit. Kunnen jullie nog meer vergaderen, nog meer regels vastleggen? Nou, dat vinden ze geweldig.
Ja, klopt. Nee, daar heb je gelijk aan. De overheid heeft ook een beetje die neiging zo van nu, tenminste op gemeentelijk niveau,
ja.
Wat je nu in gemeenten ziet komen, een beetje van die inspraak, zeg maar, dat je inspraak kunt krijgen op gemeentelijk beleid. Dat doet dus een beetje denken aan, weet je wel, bij de rijdende rechter. Dan heb je ook zo'n panel die dan ook meebeslist over de zaak, zeg maar. En soms
dat
echt met hele, sorry?
Ik heb het wel meegemaakt, inspraak. Dat is zo'n moment, dan kun je je even lekker gehoord voelen.
Ja.
Gaat vervolgens die grote smak geld naar die ene ondernemer die dat al was beloofd. Voor het uitvoeren van dat ene project. Dat is een dikke flauwekul. Maakt dat een inspraakavond was waarbij bijna iedereen die erbij betrokken was kwam opdagen. Unaniem zich uitsprak tegen een bepaalde handeling. De overheid zei van als we deze 5 miljoen niet voor dit bouwproject gebruiken, dan raak ik het gewoon kwijt. En vervolgens lag die straat er anderhalf jaar lang uit. En kwam het bouwprojecten. En dat was een busbaan.
Ja, dit is een standaard. Dat is een standaard voorbeeld.
Ja, ik vond het heel krachtig om bij die inspraakavond te zijn. Dat heeft me duidelijkheid. Ik was toen nog heel jong. Het is ook al langer geleden. Het gaf me een duidelijk beeld van hoe dat werkt. Zeg maar, van alle betrokkenen willen niet. Dus het gebeurt.
Ja.
En,
ja, maar wat wou ik ook alweer zeggen? Jezus. Nou ben ik het kwijt.
Nou, dat doet er niet toe. Het gaat al lang nergens meer over.
Nee? Ik had toch wel een punt. Het ging over...
Nee, je hebt alleen een dikke...
Over inspraak. Oh ja, dan weet ik het weer. Oh. Nou komt er een punt, jongen.
Oké.
Dat is dat het probleem natuurlijk...
Groot, dik en hard.
Ja, absoluut. Het probleem natuurlijk met die inspraak...
Maak hem even. Maar dan moet je hem wel ook echt meteen in de goal schoppen.
Ja.
Het probleem met die inspraak is natuurlijk dat je soms ten eerste gewoon complete kromme logica krijgt.
Ja.
Kijk maar eens voor de grap naar de rijdende rechter. En hoor dan maar eens die panel aan. Ik weet niet of het er nu nog in zit. Want dat programma is veranderd. En dan is gewoon de gedachte is soms wel echt tenenkrommend. Hoe mensen denken van, ze doen allebei een beetje moeilijk. Of weet je wel, dat soort gedachten. Hè? En nooit het grotere plaatje voor zich zien. Dat is één. De andere is dat zo'n volkspanel ook de neiging kan hebben om compleet extreem te gaan. Dan vraag je bijvoorbeeld, nou, wat moeten wij met zo'n pastafari doen? Nou, en dan kun je zo bij 1 op de 100 kun je sowieso krijgen, ja, de ballen eraf snijden en aan de hoogste boom ophangen. Dan, okay. Ja, bedoel je niet eigenlijk pedofielen? Oh, ja, nee. Ja, nee, dat waren inderdaad geen pastafaris, maar pedofielen. Het niet geïnformeerde, maar toch onverschillige bevolking. Ja.
Mijn favoriete bevolking.
Ja, absoluut. Zij hebben echt hun eigen cultuur. Zij houden bijvoorbeeld van de Efteling.
Ja, ik heb de laatste tijd, ik denk dat het ook een beetje kwam door dat Brexit gedoe, heb ik opeens heel veel lager, hoger opgeleid gebouwen gehoord. En ik vond het zo fascinerend, want ik dacht van, sinds wanneer kent Nederland waardevolle studies? Ja, er zijn een paar studierichtingen, vooral in de techniek, waarmee je wel een baan kunt krijgen. Maar daar zitten de mensen die daarop zitten, kun je in de tientallen rekenen. Nou, het feit dat iedereen ergens in afstudeert tegenwoordig in onze bevolking. Het afstuderen aan het HBO, dat is bijna als een soort LBO-uitstroomrichting geworden. Qua frequentie dat het voorkomt. Dus ik vind dat heel twijfelachtig. Zodra mensen in onze tijd gaan spreken over hoogopgeleid. Ja, wat bedoelen ze daar dan in hemelsnaam mee? Bedoelen ze daarmee wat in ons staatsonderwijs onder MBO of hoger of HBO of hoger? Wat bedoelen ze daarmee goed opgeleid? Als jij zeg maar een van de 300 meisjes bent die diermanagement heeft gestudeerd. En die lekker met dieren heeft gewerkt in dierentuin en daar een pakkend verhaaltje van heeft gemaakt. Ja, ben jij dan een van die hoogopgeleide mensen? Of niet? Ja, hoe zit dat? Of zijn het alleen mensen die op de universiteit een eigen toevoeging aan het vakgebied hebben gemaakt? Zijn dat hoogopgeleide mensen? Wat zijn hoogopgeleide mensen? Hoogopgeleide mensen die zijn het nogal eens met een grote overheid. Nou, dat wil ik niet geloven. Tenzij jij zegt van ja, hoogopgeleide mensen, dat zijn mensen die van die flutstudies doen, waar ze mee, als ze 40 worden, nog steeds een studieschuld hebben. Ja, dan zijn ze 40 en hebben ze nog studieschuld. En dan, maar ze hebben wel lekker kunnen doen wat ze wouden doen. En dat heeft ze eigenlijk nooit een zweetdruppel gekost. Ja, als dat hoogopgeleide mensen zijn, dan wil ik ook wel geloven dat ze met z'n allen voor die grote overheid zijn.
Klaas, er zijn wel een beetje een verschil inderdaad. Van wat kan je met die studie? En als je echt hebt over al die dingen, als het met sociaal begint. Alle studies die waar sociaal voor staat. En sociaal dit, sociaal dat. Ja. Dat is inderdaad, daar kan je niks productiefs mee, weet je wel.
En wat is een laag opgeleid is iemand? Is een laag opgeleid iemand die op zijn voor zijn 16e al beseft dat het schoolsysteem compleet waardeloos is, geen behoefte heeft aan een gigantische schuld en eigen bedrijf begint? Is dat een laag opgeleid iemand? Ja. Een hoogopgeleid iemand is die een of andere flauwe kul, geen baan, hoge studieschuld, weinig inhoud, studie heeft gevolgd. Is dat een hoogopgeleid?
En die komen vaak bij de overheid terecht.
Ik wil graag even reageren op Johan.
Oké.
Jij zei zo net dat alles waar sociaal voor staat, dat levert geen productie op.
Ik ken er een paar en dat werkt dan bij de overheid, weet je wel.
Ja, en daarmee ook volledig onnuttig.
Nou ja, goed, ik heb...
ik vond het stuk tot nu toe vrij pittig, een beetje ongenuanceerd. Maar ik merk dat we gaan toch wat nuance inbrengen.
Ik heb sociaal-pedagogische hulpverleningen.
Oké. Ja, kan je er iets mee?
Nou ja, maar precies, dat heeft ermee te maken met dat ik mijn diploma niet heb.
Oké.
Jij bent een laag geleider. Nou, jij was waarschijnlijk voor de Brexit dan.
Maar ik heb er daardoor wel een manier van denken aangeleerd. Over menselijke kwaliteiten, het stukje zelfreflectie, kijken naar menselijke verhoudingen, dat soort dingen.
Okay.
Ik heb wel het idee dat ik gewoon, als mensen niet zo op diploma's zouden letten, dan zou ik zo een bijdrage kunnen leveren aan organisaties.
Okay.
Maar
geloof ik niet. Wanneer heeft er iemand op jouw diploma gelet? Of solliciteer van die functies die waar je bepaalde papieren voor nodig hebt?
Ja,
maar goed, er wordt toch nooit naar die papieren gekeken. Dus je kan net zo goed zeggen van, ik heb die papieren hoor.
In de eerste ronde, ja, dan word je gelijk al op de stapel van met hem spreken wij niet meer gelegd. Ja, ik heb ook wel, hoe heet dat, voor vertegenwoordiger voor boekenclubs en zo, dat dan wel. Maar verder niet. Maar in wezen, als je dus denkt van, ja maar hoor eens even, ik heb wel geleerd om met mensen te werken. En te leren luisteren, gesprekken te voeren, problemen in kaart te brengen, mensen perspectief te zien, dat soort dingen. Ja, dat zijn wel enorme kwaliteiten. Het is een beetje jammer dat het niet altijd gezien wordt. Want ja, de dingen die ik zie en die ik zou kunnen zeggen, die zouden veel minder kosten dan bedrijven aan workshops en sessies en weet ik veel wat binnenhalen bij adviesbureaus.
Mooi.
Ja, voorbeeld, nou dan zou je bij een bedrijf binnenkomen. En gezeik, dan weet ik gewoon met wat ik heb geleerd. Hele simpele eenheid waarmee je kunt rekenen. Je kunt bijna altijd zeggen van de communicatie moet beter. Dus voordat ik zeg maar een klus zou accepteren, weet ik al dat ik in ieder geval in staat ben om een flutrapport in te leveren. Door gewoon altijd al te zeggen van ja, de communicatie moet beter.
De communicatie moet beter, ja.
Ja.
En we kunnen klantgerichter.
Ja, dat soort dingen, weet je wel. Dus,
we hebben een stukje toewijding nodig.
Ja, en mensen moeten veel meer zeggenschap krijgen over waar ze zich ook daadwerkelijk bekwaam in zijn.
Ja.
En daar groeit iedereen van, dat soort dingen. Nou, ja,
ik zie enig samen met dat artikel over de jeukenwoorden.
Dat zegt mij niet zoveel. Maar in ieder geval.
Ken je de jeukenwoorden niet?
De wat?
De jeukenwoorden, ken je dat niet?
Nee.
Oké. Okay.
Moet ik dat kennen?
Nou ja, ik weet niet hoe bekend dat is. Het is Volkskrant volgens mij. Ik weet niet, dat is een beetje een bepaalde doelgroep van hoger opgeleide mensen.
Ja, je hebt wel de last van jeukenwoorden, ja. Dus alles wat niet in het linker straatje past, dat is een jeukwoord. Ja, als je met een geen stijlterm komt, zeg maar.
Ja. Nee, meer zo'n echt zo'n foute kantoorterm.
Ja, oké.
Crediteuren-debiteuren taal misschien een beetje meer. Gewoon, nou, dit soort een beetje stakeholders toewijding en.
Ik heb ook last van jeuk als je met een geen stijlterm aankomt.
Zoals wat?
Subsidiezuiger.
Subsidiezuiger. Ja. Is dat een geen stijl? Weggejoris?
Ja, dat is echt een weggejoris. Ja, dat is echt geen stijl, ja.
Subsidiesluiver.
Ja, subsidiesluiver, ja.
Ah, ja.
Dus, maar het zou ook fijn zijn dus, hè, als de overheid uiteindelijk ook weer daar weer meer naar liet ging kijken. Of, zeg maar, in alle goede bedoelingen juist die regels leert los te laten van, ja, om die mensen dus meer vrijheid te geven. Omdat de overheid daarover toch niet kan beslissen.
Dus.
Met name ook dus. Maar ja, je kunt alles weer parodiëren door homowerende pastafari-bewegingen op te zetten. Je gelooft wel in een pastafari-god, maar je hebt een hekel aan homo's.
Ja, dat is dan weer raar.
Natuurlijk, maar in wezen is alles raar.
Alles is raar.
Alles is raar. Het enige verschil is dat je er nog niet aan gewend bent.
Oké.
Okay. Ja.
Maar ik geloof dat mensen eigenlijk meer met het principe werken, alles is normaal. Maar en dan op een gegeven moment beseffen we ons dat soms dingen raar zijn. Ik denk dat het precies andersom is. Ik snap wat je zegt, maar alles is raar, dat is precies andersom. Van nature denken we vanaf het begin, alles is normaal. Als jij altijd op je kop gaat staan bij je baby, dan denkt je baby niet, oh dat is raar. Je denkt, oh nee, is normaal. Je gaat eruit vanuit dat alles normaal is.
Ja,
en langzamerhand ontwikkel je dat dingen raar zijn.
Ja, van jezelf en van je eerste observaties inderdaad. Hè? Dus als jij geboren bent met een straat zonder negers en ineens verklaart Suriname zich onafhankelijk en dan komen al die mensen met een heerlijke roti deze kant op, ja. Nou, dus dat moet je even wennen.
Misschien.
Ja, terwijl
als je nog heel jong bent, dan denk je misschien, oh, dat is normaal.
Is normaal, ja.
Ja, want alles is normaal.
Op dit moment wel.
Ja, ik heb het gevoel dat baby's vinden, sommige dingen vinden ze wel raar. Maar ze vinden ook heel veel normaal.
Ja.
Dus ik weet, misschien is het een soort mengsel. Dat we soms dingen normaal vinden, terwijl ze best raar kunnen zijn. Maar dat we ook wel dingen raar vinden die misschien heel veel voorkomen. Maar misschien naarmate je ouder wordt, vind je misschien specifiekere dingen raar en normaal. Ga je een beetje je eigen keuzes maken, lopen maken. Zo van, ja hallo, hey, ik bepaal zelf wat raar is.
Je wereld wordt makkelijker, nou ja, in ieder geval groter. Hè, als je denkt van anders is ook normaal.
Ja.
Ja, maar
wat is eigenlijk ook gewoon een pannenkoek.
Ja, maar in wezen voelen mensen zich zekerder bij gewoon een vaste dingetjes. Dus
op een gewoon moment worden we gewoonte diertjes.
Ja,
dan, dus, maar zo is goed. Ja. Zegt iemand van twee. Je moet zo. Zo moet het. En zo moet het niet. Dus misschien ja. En dan word je weer ouder en dan wordt het toch weer iets relatiever. Nou, eerst is alles normaal. Dan moet het heel specifiek om zeg maar controle te krijgen op de wereld. Maar dan kun je weer ja, verlicht worden. En dan is het toch meer dingen zijn weer normaal.
Ja.
Dan kan het soms ook anders dan het moet.
Tuurlijk.
Ja, misschien. En zo zullen er meerdere golfbewegingen zijn. En ja, er zullen op een gegeven moment altijd mensen trager of misschien afhaken in die beweging. Wie weet waar dat eindigt, hè? Als je wat langer kan ontwikkelen.
Nou, ik denk dus hè, dat je, zelfs als zou je dus een hele stringente overheid willen zijn, van we willen onze regels hebben, onze regels. Hè? Dat je dus die pastafaris gewoon helemaal in meegaat, daar hadden wij het over.
Ja.
En dan maar hopen ja, dat er niet veel meer gekken opstaan met andere religies.
Maar ik vind het
ook dus, en wat waarschijnlijk ook niet meer zou gebeuren. Omdat, ja, één keer is het leuk. Maar ja, de tweede keer zal het minder leuk zijn natuurlijk. Als mensen straks met een wokpan op hun hoofd lopen. Ja.
Want eigenlijk is het een beetje het ouderwetse machtsinstrument. Ja, de overheid, zoals we nu kennen, dat is nu hoe mensen die macht willen. De rest controleren en religie. En in sommige landen is religie nog de hoofdmoot. En we, ja, soms komen die mensen ook in Nederland. Maar in principe zou religie eigenlijk een beetje een gepasseerd station moeten zijn. Als je echt macht voor de macht en zijn absurdheid ervan wil aankaarten, dan moet je niet meer religie op de hak nemen, maar overheid.
Ja, maar overheid is toch gewoon religie. Ja, het punt is dat veel mensen de overheid niet als een religie zien, want de overheid niet echt met een god komt.
Okay,
dus maar die hebben een heel gek verhaaltje waar ze niet mee te koop lopen, dat is sociaal contract. De meeste mensen weten niet eens wat een sociaal contract is. Maar dat is wel de essentie van de religie van de overheid.
Ja.
Jij weet wel wat het is toch, Klaas?
Wat bedoel je?
Een sociaal contract?
Nou ja, ik heb er wel eens van gehoord. Ik heb het nooit getekend of zo.
Nee, niemand heeft het getekend, maar het is gewoon een soort mythe is het. Hè? Een soort mythe.
Het ligt in jouw gedachten over vrijheid van associatie.
Ja, maar als ik, ik snap, je probeert nu te zeggen van het is eigenlijk ook een soort religie, is het, overheid. En daarom moeten wij er ook, is het ook goed om het belachelijk te maken of zo.
Ja, je moet gewoon weer terug op zijn plek zetten. Ik bedoel, uiteindelijk moet de overheid ook gewoon tussen het rijtje van alle andere godsdiensten komen. Je hebt katholieke kerken, je hebt een moskee, je hebt de synagogen en je hebt de overheid met hun gebouwen.
Ja, ik snap het. Ja, want ik wil eigenlijk een beetje naar het punt toe dat pastafari maakt dan geloof belachelijk, maar misschien is dat een beetje een gepasseerd station. Want voor heel veel mensen, kijk misschien als je uit een land komt waar religie nog de hoofdmacht is, hè, waar religie het trucje is om mensen onder te controleren. Ja, dan heb je iets, maar ik denk dat het juist, zoals wij nu leven, is het eigenlijk veel meer, wij zijn meer met de overheid, hè? Dat zie ik dan als iets aparts. Jij wil er eigenlijk meer toch ook de hoofdzaak van maken.
Mm-hmm. Ja.
Ja, nou ja, waarom er nu zoveel over religie natuurlijk wordt gesoebeld, is waarschijnlijk is het ook de fase van het grote loslaten ervan. Hè? Dus in Nederland is men daar op zich wel ver in, dat je wordt nu niet meer, vastgezet voor belediging van een geloof. Het is ook nog niet heel lang zo, maar die vrijheid is er al wel, naar mijn beste weten. Alleen andere belanghebbenden, ja, zien wel graag die spanning, hè, tussen geloofsgroepen. En mensen laten zich er ook toe verleiden. Om toch een beetje dichter bij een herkenbare wereld te blijven. Van oftewel hoofddoekjes, oftewel op zondag naar de kerk gaan. En in wezen heb je natuurlijk veel meer, dominante dingen in een samenleving, dominante cultuuruitingen. In zogeheten onderstromen, toch?
Mm-hmm.
Sportclub Cambuur heeft het nu wat moeilijker dit jaar, omdat ze niet meer in de eredivisie zitten.
Ja.
Mm-hmm.
Ja, moeite om de wat dominantere stroom te krijgen. Terwijl met een beetje mazzel hadden ze gewoon dezelfde geschiedenis gehad als Ajax. Omdat in het begin was Ajax kleiner dan andere teams uit Amsterdam.
Uh-huh.
En Maar omdat ze op een gegeven moment een aantal successen kregen, ook met tv en internationaal, ja, toen hebben ze zich een beetje los kunnen worstelen van.
Mm-hmm.
Maar ja, wat zo'n vereniging is natuurlijk, dat is ook een bepaald geloof en ook een bepaalde binding, zeg maar. Ook van wij zijn de beste, eigen liedjes, eigen gebruiken. Kijk maar op Wikipedia pagina van voetbalclubs. Dan kun je tegenwoordig ook al zien bij welke sportsituatie welk liedje wordt gedraaid.
Mm-hmm.
Dus als in FC Groningen de spelers opwarmen, dan hebben ze daar een eigen liedje voor. En als er een...
Goed om te weten.
Ja, dus dat zijn diezelfde rituelen eigenlijk. Als bijvoorbeeld van de katholieke kerk die zegt van... Nou, bij die en die situatie gaan wij met wierook slingeren. Ja, hè, dus... maar dat is toch... dat zijn toch bepaalde behoeftes van de mens. Om structuur te krijgen in de wereld.
Mm-hmm.
Als je het zo bekijkt, dan... dan wordt inderdaad veel relatief. Dus dat je denkt van, nou, waarom zouden wij daarmee veel beter zijn dan moslims of zo? Want wij hebben ook onze rituelen. Wij hebben ook gewoon domme mensen onder ons lopen. Ja. Er is maar één ware geloof. En dat is dat, dat de volgende wip beter zal zijn.
Mm-hmm.
En als dat niet zou heersen, ja, dan zouden we uitsterven.
Mm-hmm.
Mooi.
Ja.
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 We hebben de kern te pakken, jongens.
Ja, ik kan verder geen waarheid meer tegenop.
Nee.
Ja.
Als dat verdwijnt, die motivatie,
mm-hmm.
ja, dan houdt het op. Mm-hmm. Dan mag het laatste de licht uit doen.
Ja. Nee, maar goed, ja, ik neem aan dat we hier verder ook niks meer echt aan toe te voegen hebben, hè?
Nee, dit moet gewoon even bezinken, denk ik.
Ja, ja. Nou, ik geef iedereen daar een week voor, dus dan ga ik meteen ook afsluiten. Als je het niet erg vindt.
Prima.
Ja. Maar goed, dames en heren, jongens en meisjes, dat was dan weer het einde van deze uitzending. Ik wil jullie allen nog hartelijk danken voor het luisteren naar deze uitzending. En ik zou zeggen, tot de volgende week. Ik wens jullie allemaal nog een hele vrolijke en vooral vrije week toe. Ja, toedeledokie.
Yo.
Hoi.